Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de commissie Economie van 27 juni. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Van Dijk van de ChristenUnie. Die wordt vervangen door mevrouw Strating. Welkom. En de heer Bogert komt wat later.
Geldt ook voor mevrouw Schotman.
Mevrouw Schotman komt ook wat later, hoor ik in mijn oor fluisteren.
Mevrouw Joosen ook.
Mevrouw Joosen komt ook wat later. Nou, zo krijgen we toch nog bijna een volle bak.
Mevrouw Kleinstra is er tot 4 of 5, denk ik.
Of 5:30.
Sorry. 5:30. En dan komt Philip de Napel in plaats.
Gezellig. Goed. Vaststellen van de agenda. Gezien de volle agenda van vandaag heeft gedeputeerde Fakkeldij aangeboden om agenda punt 11, toekomstbeeld openbaar vervoer, te verplaatsen naar het zomerreces. Ik stel u dan ook voor om dit agenda punt vandaag af te voeren en daarmee naar het zomerreces te komen.
Dan,
welkom meneer Jansen. Meneer Appelman die heeft verzocht om een deel van de stand van zaken van de maritieme servicehaven, dat is onderdeel van agenda punt 10, in beslotenheid te behandelen. En tenslotte heeft u per mail een toelichting ontvangen over de agendapunten die betrekking hebben op de twee koersnotities omgevingsvisie. Dus mijn eerste vraag is, kunt u instemmen met het voorstel van de heer Fakkeldij om dat tot na het zomerreces te doen? Dat is het toekomstbeeld 2040, dacht ik, zo uit mijn hoofd. Ja, dat is nog een eind weg. Dus dan kunnen we het ook na de zomer wel doen. Ja, toch?
Ja, tussen nu en
2040. Ja, het staat op de agenda, heer Jansen, direct na het zomerreces. Dan is mijn andere vraag, kunt u instemmen met een eventuele beslotenheid van de maritieme servicehaven? We hebben een deel openbaar en een deel dan besloten. En u heeft allen de mail ontvangen over de toelichting op de koersnotities. En dan is mijn vraag, heeft iemand anders nog iets toe te voegen voor de agenda? Nee? Kan nu nog? Liever niet, maar gezien de volle agenda. Mededelingen. Ik, als voorzitter doe ik toch een dringend bezoek aan u om op 2 juli aanwezig te zijn bij de Statenacademie over de Omgevingswet en het opgavegericht werken. U weet allemaal wat dat betekent voor de rol van PS en wat het voor u betekent als statenlid. En men heeft zelfs interessante sprekers uitgenodigd, maar tot nu toe loopt het niet echt storm. Ja, via de app. Altijd.
Nee, vrijdag.
Uiterlijk tot morgen. Uiterlijk tot morgen 12 uur. Ik heb hier op mijn speakbriefje staan morgen 12 uur. Ik ga geen ruzie met u maken. Als u zegt het is een dag later, ik vind het ook goed. Maar ik denk dat het is als het namelijk niet tijdig een volle bak wordt of onvoldoende dat ze dan de zaak afblazen. Nou ja, natuurlijk. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Het zou jammer zijn als u zegt van nou, ik meld me maar niet aan en dat ze daardoor afblazen, meneer Kok.
Ja.
Goed. Ik ga heel snel door naar agenda punt 4. De besluitenlijst van 6 juni. Kan die worden vastgesteld? Ik zie geen mensen met de handen omhoog, dan is die bij deze vastgesteld. Agenda punt 5. Vaststellen lijsten van moties en toezeggingen. U heeft alle in uw app kunnen lezen welke moties en, dat zijn. Ik zal ze even de nummers opnoemen. De E-nummers in dit geval. E12, E13 en E14 van de lijst van moties. Ja, akkoord. En de lijst van toezeggingen. E76, E79 en E96. Kunt u hiermee instemmen? Ja, dan is dat genoteerd. Gaan we door naar agenda punt 6. Beeldvormend, keuzenotities, circulaire economie en landbouw, meerdere smaken. In de vorm van een groepsgesprek. De portefeuillehouder die komt iets later, want zijn komst was, of zijn aanwezigheid was gewenst bij duurzaamheid. Maar die schuift dadelijk aan. Ik heb gezegd, ik neem de honneurs wel voor je waar. Ja, nee, in dit geval lag het iets anders, meneer Jansen. Dus aan u. Aan de orde zijn de keuzes dus circulaire economie en landbouw meerdere smaken. Twee belangrijke opgaven uit de omgevingsvisie. U krijgt eerst een korte inleiding en er worden dus een viertal gesprekken gehouden. Alleen gezien het aantal mensen moeten we maar misschien even aanpassen. Want er was natuurlijk op een volle bak gerekend. Ik geef eerst maar gelijk het woord aan de heer Fuiten, de projectmanager.
Dank u wel. Voorzitter, misschien even een vraag vooraf. Ja, dank u wel. Ik weet niet of ik de vraag nu moet stellen, maar ik zou eigenlijk wel graag willen weten waarom dat besloten is om de keuzenotitie vandaag niet oordeelsvormend te laten zijn. Omdat alle andere keuzenotities dat vandaag wel zijn. Dus ja, ik begrijp niet zo goed waarom dat nu dan en beeld nog een keer beeldvorming vooraf is en dan toch weer beeldvormend in de keuzenotitie.
De oordeelsvormend is in september. Dus we hebben nu beeldvormend.
Ja, dat begrijp ik. Maar de vraag is waarom dat loopt het niet gelijk met alle andere keuzenotities, ook vanwege de voortgang en de snelheid om zo gauw mogelijk tot resultaten te komen.
Dan vragen we dat zo aan de gedeputeerde. De heer De Reus. Dus de heer De Reus, als u meeluistert, uw komst is gewenst. Meneer Fuiten, gaat u gang.
Dank u, voorzitter.
Wordt het nageslacht? Ja. Dank je wel, Pieter. Opa vertelt. Nou ja. Dan ben ik vastgelegd voor de eeuwigheid. Ik wil nog even een stap weer terug van waarom hebben we ook alweer die omgevingsvisie in gang gezet. Dat is enerzijds natuurlijk omdat we wel een plan hadden, omgevingsplan dateerde uit 2006. Dat is dus ook wel op onderdelen verouderd. Er zijn natuurlijk wel in de loop der tijd aanpassingen en herzieningen op geweest. Maar dat was wel een van de belangrijke redenen om het te doen. Daarnaast was er ook een andere reden en dat is iets wat op handen is. En dat is de omgevings... Hoop ik dat hij het... Nou, ik ga toch even hierheen lopen. Misschien kan iemand even mij... De omgevingswet. De omgevingswet, de wet is er nog niet. Is in ieder geval nog niet in werking. Maar de omgevingswet heeft naast een wet die een aantal inhoudelijke ingrediënten heeft, ook een aantal principes. En die principes die sluiten ook aan bij wat er maatschappelijk nodig is. En die principes zoals u hier ziet, dat het ja mits maatschappelijke vraag centraal stellen, koersvast en flexibel zijn, niet alleen maar zelf dingen doen, maar ook wederkerig kijken samen met partners van hoe kunnen we opgaves die centraal staan in een gebied ook verder brengen. Dat is ook een van de redenen geweest. Dat we zeggen van goh, we willen ook klaar zijn voor een wet die er aankomt. En niet om de wet, maar wel omdat we ook klaar willen zijn voor die maatschappelijke opgaves die centraal staan in een gebied als Flevoland. En heel kort door de bocht. Ik heb net de oproep ook van de voorzitter gehoord voor komende maandagavond. Van sectoraal naar opgavegericht. En wat behelst dat nou? De opgave centraal stellen en niet een sector voorop stellen. Maar kijken van goh, wat is er integraal verstandig en wenselijk om uiteindelijk een de landbouw verder te brengen. Of de circulaire economie te stimuleren of... uiteindelijk ervoor te zorgen dat we een stukje identiteit, zoals we dat in het verhaal van Flevoland ook hebben neergezet, verder te brengen. En vanuit die opgave komen er natuurlijk ook wel weer acties die we gaan doen en verder gaan brengen. Bijvoorbeeld, hier staat een voorbeeld van het verhaal van Flevoland. We hebben ook een lijn die vanuit het verhaal van Flevoland verder gaat op gebiedsbranding, op het onderwerp landschap. Dus vanuit de opgave, centraal opgehaald, wordt ook gezegd van wat gaan we dan zelf ook doen als provincie. En uiteindelijk zien we ook dat het het huidige of het deel van het omgevingsplan zoals dat nu nog geldt op een aantal beleidsmatige vlakken vervangen gaat worden door een aantal zaken. Dat enerzijds is er een aanpassing op basis van actualiteit. We zeggen van, goh, wat niet meer van toepassing is, dat ruimen we op. We hebben een beleidsarme omzetting. Volgens mij een aantal van u is ook via de commissie ruimte daarop op aangehaakt. Beleidsarme omzetting die ervoor zorgt dat we bij zijn met het beleid wat we nu hebben. Dat we daar geen oude zaken meer hebben. En dat er ook overeenstemming is tussen het beleid wat we in de loop der jaren hebben vastgesteld. We leggen als het ware gewoon de basis neer. En de programma's die er gaan komen voor de opgave, zoals circulaire economie, landbouw, meer de smaak, dat worden ook de programma's voor de komende jaren. Van waar gaan we de komende jaren heen? En dan hebben we het niet over die lange termijn, want die hebben we vastgelegd in de omgevingsvisie, maar dan hebben we ook over de wat middellange en korte termijn. En wat betekenen nou ook die opgaven? Wat gaan we dan de komende jaren aan acties, aan activiteiten, aan programma's doen? En dat doen we natuurlijk niet vanuit het niets. We kijken ook naar de verbindingen ten opzichte van wat we al doen. We zijn ook al met acties bezig op het gebied van circulariteit. Als we kijken naar bijvoorbeeld een Flevolkust. Ook daar is het een onderwerp van gesprek. Nou, hoe hangen ook dat soort zaken met elkaar samen? En hoe zorgen we er ook voor dat die opgaves en die opdrachten en de activiteiten met elkaar in verband zijn? De omgevingsvisie. Volgens mij zat er één plaatje voor, Reina. Klopt dat? Die is weggevallen. Het plaatje wat de bedoeling was om hier te laten zien. Ik zie dat die inderdaad, er staat hier een mooi rood kruisje. Dus ik denk dat die niet meer vanzelf gaat komen. Ik hou hem even omhoog. Dat is het plaatje uit de omgevingsvisie. Ik neem aan dat die bij u bekend is. Waarin ook staat, stellen maatschappelijke opgaven centraal. De opgaven hangen met elkaar samen. En we gaan ook kijken. En dan komen we inderdaad naar deze sheet. Vanuit de omgevingsvisie is bepaald van, zijn we met de goede dingen bezig? De maatschappelijke vraag van buiten. Weten we dat we dat goed doen? We willen dat ook bij gaan houden. Dat is ook een vraag van uw kant. Aan de hand van een trendatelier regelmatig gaan kijken van, goh, zijn we nog steeds met de goede dingen bezig? Wat nu van toepassing is, nou, misschien is dat over een aantal jaren. Verschuift dat? Verandert dat? Komen er opgaves bij? Of misschien vallen er ook wel opgaves af? Maar wat ook belangrijk is, is het kijken naar de middellange en de korte termijn. En dat zijn meer de programma's die er gaan komen, onder andere voor landbouw, meer de smaak en circulaire economie. Is ook van, zijn we met de opgave goed bezig? Dus we maken een programma en we kijken ook van, hebben we scherp wat we van provinciaal belang vinden in de opgave? En wat gaan we zelf doen? Wat doen we samen met partners? Wat hebben we daarbij nodig? En hoe kunnen we ook sturen op de principes die horen bij de programma's? Nou, om nog even de samenhang tussen de opgave en de snelheid. Ik wil daar ook nog zeggen, de opgaven zijn in aard en omvang best wel verschillend. Het zijn niet allemaal dezelfde opgaves. Ook in de tijd en de samenwerking en de totstandkoming zien we ook dat we bij landbouw voor een deel met andere partijen aan het praten zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie. Bijvoorbeeld ook met bedrijvigheid en onderwijs wordt gesproken. Dus we zien ook dat daar ook zowel in aard en omvang en de snelheid, dat er soms wat verschil in gaat komen. Maar wat wel belangrijk is dat we naartoe werken, dat we richting eind van het jaar natuurlijk een beeld hebben van die programma's. En de activiteiten en de acties die we gaan doen. En daarmee wordt het ook weer één geheel in relatie tot de omgevingsvisie die u eind vorig jaar heeft vastgesteld. En de programma's en de opmaat van wat gaan we dan de komende jaren doen. Volgens mij was dit het eind. Ja. Dank u, voorzitter.
Ik dank u ook. Zijn er hierover vragen? Ik kijk even rond. Nee. Meneer Jansen van 50+.
Ja, voorzitter. Dank voor deze toelichting. De vraag is van, de uitgangspunten en de ambities zijn wel duidelijk. Maar waar gaan we dat allemaal van betalen? Ik heb gelezen in het stuk dat voor 2018 dat uit de bestaande middelen gefinancierd kan worden. Maar wat er uiteindelijk gevraagd wordt in 2019 is de som van 2,5 miljoen. Als je dan meerjarig gaat kijken, wordt er ook nog in 2020 en 2023 nog eens 2,5 miljoen extra gevraagd. Bij elkaar 4,5 miljoen, zonder dat het gespecificeerd is. Waar gaat het dan uitgegeven worden? Aan die twee zaken die we gaan uitwerken? Of kunt u daar wat specifieker over zijn, is mijn vraag.
De heer Vuiten.
Ja, deels is het een vraag die ik ook graag aan de gedeputeerde laat. Ik heb wel gelijk even een vraag terug. U zegt twee keer 2,5 miljoen. Dat is in ieder geval, dat doet bij mij niet direct.
Meneer Jansen, misschien via die microfoon?
Ja, staat gewoon in het stuk. En ik wil wel even voorlezen wat er staat. Als de anderen het misschien niet gelezen hebben. Er is tevens een globale inschatting gemaakt van de benodigde middelen voor 2019 en verder. Dus globaal inschatting gemaakt. Maar wel voor het geld van 4,5 miljoen. Ik wil wel waar die globale inschatting... Waar die vandaan komt. Met andere woorden, wat staat er op de planning? Dat zouden we wel graag willen weten als we straks dit voorstel in de Staten krijgen. Want ja, op globale inschattingen stel je geen begroting vast. Ik bedoel, zo simpel is het ook wel.
Ik stel voor, meneer Jansen, als de gedeputeerde zo dadelijk aanschuift, dat u die vraag nog eens even aan de gedeputeerde stelt. Ik zag, ja? Dan, hij heeft toch nog een vraag te goed van mevrouw Broen, dus dan kan die daar gelijk achteraan. Ja? Goed, als er geen andere vragen meer zijn, wil ik maar van start gaan met de groepsgesprekken en dan laat ik mij verrassen.
We gaan een beetje rusten, voorzitter.
Dat hoort u.
Oké. Okay.
Ga dus nog eens even zitten. Maar praat wat makkelijker.
Zo. Oké, okay, nou, het staat ook op de sheet. U heeft twee keuzenotities gekregen voor circulair en voor landbouw meerdere smaken. En er zijn overeenkomsten en verschillen in de aanpak die we voorstellen. Er zijn vast ongetwijfeld heel veel vragen bij. Het leek ons handig om dat in de vorm van een gesprek aan de orde te stellen. U kunt daar uw vragen kwijt en we kunnen een korte toelichting geven op de aanpak. We hebben vier thema's eruit gelicht aan de hand waarvan we kunnen praten. Maar andere vragen zijn natuurlijk ook welkom. We hadden vier tafels in gedachten, twee voor circulair en twee voor landbouw meerdere smaken. Maar gezien het aantal aanwezigen kan ik me ook voorstellen dat we het in twee tafels doen. Dan hebben we twee keer een ronde van een half uur en dan kunt u daarna naar de andere tafel. En dan spreken we gewoon één opgave per tafel. Is dat akkoord?
Ja, voorzitter, ik heb daar nog vragen over.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, ik heb die vraag net niet voor niets gesteld. Ik heb ook die keuzes wel gelezen, maar ik kan daar de inschatting niet maken wat die keuzes voor financiële gevolgen hebben. En dan is het voor mij ook moeilijk keuzes maken. Ik weet niet hoe de anderen in staan.
Ja, dat is... sorry, voorzitter. Nou, dat is eigenlijk precies het euvel waar wij ook mee zitten. En misschien is dat een politieke vraag. Maar we kunnen nu natuurlijk wel vrijblijvend over dingen gaan praten. Maar wat heeft het dan verder voor nut? Of zijn het verhelderende vragen die je stelt over hoe dingen aangepakt worden? Dan is dat natuurlijk van een andere orde. Ik vraag me af, als dat zo is, of we dan twee keer een half uur nodig hebben. Ik vind het vrij lang.
Ja, voorzitter, daarop reagerend. Kijk, als ik 10.000 euro in mijn zak heb en ik heb de keuze tussen een Mercedes en een Fiat 500, dan is de keuze van tevoren al bekend, bij wijze van spreken. Dat bedoel ik. Mij lijkt het ook niet handig, als we die nadere informatie niet hebben, om nu met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Want ik zou graag voor de Mercedes kiezen, als ik in die zin. Alleen, ik weet niet of we daar geld genoeg voor hebben. Dus ik zou zo niet, ik kan wel keuzes maken, maar niet de juiste, denk ik. Dus mijn voorstel zou dan ook zijn, om dit gewoon naar een volgende vergadering te transporteren, waarbij we wel helderheid en duidelijkheid krijgen. Bijvoorbeeld hoe die 2,5 miljoen verdeeld is in die verschillende twee trajecten. Dat zou mijn voorstel zijn, maar...
Ik ben het eigenlijk met het voorstel van meneer Jansen eens. Dus...
Ja, ik was ook een beetje met het fenomeen. Er staat een bedrag van 2.250.000 euro. Er staat een agro-innovatiemotor. We weten nog niet precies wat het is. En we hebben het over een bottom-up proces. Dus in het midden wordt er een bedrag geallokeerd, terwijl we nog niet echt weten wat het is. En daar zit ook de worsteling van, dat vraagt meer concretisering dan we op dit moment beschikken.
Voorzitter, mag ik dan ook nog een cent een duit in het zakje doen? Dank u vriendelijk. Ik kan me wel voorstellen dat het heel lastig wordt om te concretiseren en die bedragen echt concreet maken. Ik kan me voorstellen wat een globale inschatting is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel lastig is om die concreet te maken als we niet bepaalde richtinggevende uitspraken hebben gedaan om die invulling te gaan geven. Dus dat wil ik de commissie toch nog wel ter overweging meegeven.
Ik wil er ook nog wel eventjes bij aansluiten. Ik kan me voorstellen dat we vandaag beeldvormend hebben over hoe we de dingen wel of niet zien en daar vragen over stellen. En dan liefst vragen waar de gedeputeerde bij aanwezig is, zodat we ook meteen van de hoed aan de rand weten. Ja. En dat we dan voldoende gegevens hebben om een volgende keer met eventuele aanvullingen, zoals het financieel instrumentarium, want ik hoop dat we dat in ieder geval in september er hebben liggen, want daar ben ik ook niet zeker van. Om überhaupt een uitspraak te kunnen doen en een keuze te bepalen. Want wij hebben best wel ideeën erover en die wil ik vandaag best wel kwijt. Maar we hebben ook restricties, dus ja.
Ik zag eerst meneer Boshuis.
Ja, ik wil eigenlijk aansluiten op de opmerking van de heer Smetsers. We hebben hier te maken met een hele opsomming van allerlei mogelijke onderwerpen die hiermee in verband houden. Ik denk dat het goed is als we direct met elkaar in gesprek gaan zonder cijfers, dat we gewoon, laten we zeggen, de maatschappelijke en inhoudelijke relevantie van die verschillende dingen op een rij zetten. Want ik heb altijd geleerd, zeker in tijden van bezuinigingen, dat je rangordes moet aangeven. Wat vind je belangrijk, wat vind je minder belangrijk en wat kan eventueel achterwege blijven. Ik zou het op die manier willen benaderen. Die cijfers die komen we later wel, meneer Jansen.
Ik zag meneer Hopsta.
Ja, even een suggestie, een punt van orde. Kijk, er staat ook een bijvoorbeeld over die innovatiemotor waar ik het net over had. Aan de hand van een casus. Nou, dan zou ik zeggen, die casus kan ook plenair met elkaar gedeeld worden. Waardoor we wat meer grip hebben om vervolgens het gesprek aan te gaan. Dat geldt ook voor de community vorming. Als er meer duiding is, dan helpt het ons om op abstractieniveau met elkaar in gesprek te gaan. Dat is misschien wel handig.
Mevrouw Boon.
Voorzitter, ik ben het eens wat betreft het voorstel van de heer Hopster. En misschien nog even reflecteren op meneer Boshuizen. Ik heb ook gezegd, we willen best vandaag onze standpunten, voor zover we die hebben, of ideeën die we hebben, of uit gesprekken met ondernemers, wat naar voren is gekomen, dat zou ik graag hier willen delen en ook inbrengen. Maar ik wil dan wel duidelijk gesteld hebben dat de financiële consequenties die uit zo'n keuze komen, nu op dit moment niet helder zijn en dat daar dus ook nog helemaal geen rechten aan ontleend kunnen worden. Het gaat me een beetje ver om te zeggen van, we kunnen nu de keuzes aangeven en kijken wat er maatschappelijk gewenst is. En dan zien we het financieel instrumentarium wel. Daar ben ik absoluut tegen.
Dag Herbert.
Precies.
Nee, je mag meteen tekenen.
Dat is zeker niet de bedoeling. Maar de bedoeling was natuurlijk om te beginnen met de tafels. Om te inventariseren wat leeft er onder de commissieleden. Waar zijn bepaalde voorkeuren voor. Dat was de intentie.
Maar misschien kunnen we dan
dus wat meneer Hopster zei. Dus als meneer Hopster. Maar ik kijk eerst nog even naar meneer Bogart. Want die is vallend stil in dit soort zaken nu.
Ja, ik kwam wat later binnen, dus mij past bescheidenheid, denk ik. Maar ik sluit me aan bij het voorstel van de heer Hofster. Laten we eerst beeldvormend hierover spreken.
Ik dank u wel. Meneer Boshuis, als u nog even uw microfoon zou willen uitdoen. Dan
dat
wil
ik
zingen.
Wel. Hoe ben dank ik wel. Graag.
Dan kijk ik toch even naar de begeleiders van de tafels. U heeft meegeluisterd. Kunt u zich daarin vinden in het voorstel zoals de heer Hopstel dat heeft gedaan?
En dat betekent concreet dat u plenair een toelichting wil...
Nee, we gaan nu nog geen ordersvormele zaak doen, want men wil eerst weten hoe het financieel zit. Dus,
het gaat niet om de financiën, hè, dit
stuk. Zou u misschien gewoon een toelichting kunnen geven wat u precies van plan was met deze tafels? Want er is enorm veel onduidelijkheid over deze gang van zaken. Want er is een toelichtende mail al geweest, naar aanleiding van vragen. Maar het is een en al ruis op de lijn. Dus als u het zou willen toelichten, graag. En dan, als het goed is, komt de gedeputeerde er ook dadelijk bij. En dan gaan we daar het vuur aan de schenen aan leggen.
Ja. Dus de bedoeling van deze programma-indeling is... Er zijn twee van de zeven richtinggevende notities of keuzenotities die liggen hier in deze commissie. De een is beeldvormend en de ander staat oordeelsvormend op de agenda. Het zijn allebei notities die, wat de naam al zegt, richting geven voor het programma wat nog in wording is. En in het programma komt meer te staan over wat we gaan doen, wat beleid eventueel zou kunnen zijn of wanneer we dat gaan vaststellen. En ook daar wordt ook meer helderheid gegeven over financieel instrumentarium. En daar kan ook in onderlinge samenhang natuurlijk met de andere vijf programma's, dus de omgevingsvisie als geheel, kunnen daar keuzes gemaakt worden. He, dus er kan gekozen worden wat we wel en niet gaan doen. En er kan ook in omvang gekozen worden. Vandaar dat hier met name voor richtinggevende uitspraken is gekozen. En deze gaan met name over wat nou het belang is van de provincie en wat de rol is van de provincie. Daar kunt u uw mening over geven. En als dat helderder is, helpt ons dat om die programma's scherper neer te zetten voor u ter besluitvorming in het najaar, eind van dit jaar.
Ja, voorzitter, één vraag daarover.
Eerst was meneer Hopstra aan de beurt en dan meneer Kok van deze zet.
Voorzitter, wellicht een paar steunvragen om het een beetje op gang te helpen. Wat is het agroboord? Wie zit er daarin bijvoorbeeld? Dat is iets wat ik erg interessant vind. Wat is de agro-innovatiemotor? Nou, dat staat al een casus, dus dat is concreet, denk ik. Aanpak van community forming in groene grond. Nee, mag even als steunvraag.
Kijk, de verwarring ontstaat bij de commissie doordat er twee zaken nu bij de commissie liggen. Dat is uw nota, maar dat is ook een statenvoorstel waarin al bedragen worden genoemd. En dat willen wij dus op dit moment niet oordeelsvormend, omdat de link met het programma niet te leggen is. Dus daar zit het probleem voor ons. Die nota is helemaal verder oké, daar kan je over praten natuurlijk, welke ideeën je daarover hebt. Maar dat staat los van het geld dat wij er later voor willen uittrekken, want dat wil je algemeen bekijken in relatie tot de andere programma's. Dus daar zit de verwarring, dat er twee voorstellen bij de commissie liggen.
Meneer Jansen nog even.
Ja, ik denk dat de heer Kok de spijker op zijn kop slaat. Deze commissie wil gewoon een integrale afweging kunnen maken. En wat er nu voor ligt, 2 keer 2,5 miljoen, die integrale afweging kunnen we nu niet maken. Omdat we niet weten, de richtinggevende uitspraken die we nu wel aan u mee willen geven, wat daar de financiële consequenties voor zijn. Daar willen we eerst wat meer duidelijkheid geven. Wat is het gevolg van de keus voor A of de keus voor B? En welke financiële gevolgen heeft dat? Dat willen we eerst in beeld maken om een goede keus te kunnen maken. En die informatie hebben we nu niet.
Nee. Meneer Jansen, even een vraag van mij hoor. Kunt u ons misschien even wegwijs maken waar u die 2 keer 2,5 miljoen heeft gevonden?
Die heb ik ergens in een stuk gevonden. Vraag me nou niet waar.
Mevrouw Strating van de ChristenUnie weet het antwoord.
Ja, dat klopt. Het staat inderdaad in de notitie richtinggevende uitspraken. En wel, ik kan u even duidelijk maken op welke pagina. Staat op de laatste pagina nummer 9. Klopt. En als we instemmen met het statusvoorstel straks op 18 juli, dan stem je in met deze bedragen. Tenzij we zeggen, nou die moeten we er gewoon uithalen. Dat zou kunnen.
Nou, dat ga ik niet zeggen natuurlijk, nee, want we hebben
daar maar dat, daar hebben kunnen we het over hebben.
Mag ik daar wel op aanvullen?
Meneer Spetsers.
Want volgens mij staat dat bedrag in ieder geval in die, die betreft landbouw meerdere smaken. En landbouw meerdere smaken gaan wij in juli niet meer vaststellen. Dat doen we pas volgend jaar. Dus daar waar die bedragen in genoemd staan. En ik heb even zo niet voor de geest.
Dat is voor 18 juli.
Is landbouw meerdere smaken voor jullie? Oh ja, dan gaan we die inderdaad niet vaststellen.
Ik meld even voor de luisteraars thuis dat aan tafel is aangeschoven de gedeputeerde. De heer Appelman, welkom. U mag nog even inschakelen, want dan doe ik ondertussen het woord. We zijn namelijk verzeild geraakt in een discussie over uw presentatie met betrekking tot tafelgesprekken en de daarbij horende gelden. Daar is nog wat onduidelijkheid over. Er was ook een vraag van waarom de ene oordeelsvormend, de andere nog beeldvormend. Er waren 3-4 vragen die leefden. Dus laat ik maar gewoon even beginnen bij het begin. En dat was mevrouw Broen. Die had als eerste de vraag. De gedeputeerde zit daar helemaal klaar voor met pen en papier. Dus gaat u gaan, mevrouw Broen.
Dank u, voorzitter. Nou, de allereerste vraag is, er ontbreekt een financieel kader. We moeten vandaar of we worden geacht om keuze al uitspraken te doen over de keuzerichtingen. Nou, wij vinden dat dat gewoon onmogelijk is als er geen goed financieel kader is. Want dan weet je niet waar je aan begint. Dus daar willen we graag helderheid over voordat wij inderdaad keuzes gaan aangeven. Het heeft volgens ons ook weinig zin om de keuze al aan te geven. Je kan wel bespreken vandaag wat voor ideeën je erover hebt. Of wat je goed vindt. Of wat je misschien minder zinvol vindt. Zinvol of niet zinvol vindt. Maar er kan natuurlijk geen enkel financieel recht aan ontleend worden. Dus
Ik ga nu naar de volgende vraag die leefde. Die kwam van de heer Jansen.
Ik vergeet nog even waarom vandaag dus beeldvormend en niet oordeelsvormend. Alle andere keuzenotities zijn dat wel. En er is ook eerder steeds gezegd dat het vandaag 27 juni oordeelsvormend zou zijn. En ik vraag dat ook mede in verband met de snelheid en de voortgang van de uitwerking.
Meneer Jansen, 50 plus.
Ja, nog even voor de gedeputeerde. Ik heb net al het voorbeeld gehaald van als je een auto wil kopen.
U hoeft de Mercedes en de Fiat niet meer te noemen, want dadelijk krijgen we problemen met de reclamecodecommissie.
Oh,
dat zou ik niet willen
natuurlijk. Hoe is dat het weer?
Stelt u gewoon de vraag over de financiën.
Ja, we lazen in één stuk dat er voor 2018 geen middelen meer nodig is, omdat het uit bestaande budgetten betaald kon worden. Dus daar hebben we dan kennis van genomen. Is ook geen probleem. Maar voor de jaren 2019 heeft u 2,5 miljoen ruim in het stuk gezet. Zonder onderbouwing waaraan het gaat worden uitgegeven. En voor 2020, 2023 staat er nog eens een keer 2,5 miljoen. Ook zonder onderbouwing van waar het dan uit had gegeven. En nu vraagt u ons om ideeën aan te leveren. In ieder geval keuzes te maken om richtinggevende uitspraken te doen. Aan u mee te geven om het beleid gestalte te geven. Nou, daarvan heb ik gezegd dat lijkt ons wat moeilijk, want ik weet niet wat de financiële consequenties zijn van de keus van A of van B. Ik zou graag het ultieme winnen, maar ik weet niet of we daar wel geld genoeg voor hebben. En ik kan ook niet het verschil maken als ik iets anders wil, wat dat voor financiële consequenties. Dus volgens mij, om deze discussie te voeren, is het nu te vroeg, omdat we de essentiële informatie die je daarvoor nodig hebt voor die 4,5 miljoen hierbij ontbreken. Dat is mijn.
Meneer Hofstra, u had ook een vraag.
Nou, eigenlijk een punt van orde, want we hadden net al besloten tot een soort van alternatieve vorm. Dus geen ronde tafelgesprekken, maar even plenair uitdiepen. Wat hier nou bedoeld wordt met de agroboord, wat bedoeld wordt met innovatiemotor. Wat...
Ja, ik ga u toch onderbreken, meneer Hofstra. We hebben namelijk niks besloten, want ik heb geen stemming gevraagd. Nou, dat was uw suggestie.
Dat zouden wij. Ik heb hier 5 mensen aan de overkant gezien die daarmee instemden. Dus ja, ik wil die wel graag overeind houden.
Ik zag geen meerderheid, want er waren ook mensen die zeiden van wij willen eerst de gedeputeerde.
Laten we daar dan even over stemmen.
Nee, we gaan eerst naar de antwoorden luisteren van de gedeputeerde. En daarna gaan we verder kijken hoe we gaan doen, want ik zie. een ruime meerderheid ook al die behoefte hebben aan eerst een financiële uitleg ook van de gedeputeerden. En ik zie meneer Bogert, die wil ook reageren.
Op maar u houdt de vraagstelling er wel in. Bij meerderheid van stemmen gaan we volgens plenair het hebben over invulling, denk ik.
Als u dadelijk met een paar mensen in deze zaal wil overblijven, zou ik vooral zeggen, gaat u vooral door met dit voorstel.
Ja, voorzitter.
Ik ga u echt even helpen.
Ik wil u even helpen. We hebben juist in een vergadering met de fractievoorzitters in bijzijn van de agendacommissie met elkaar afgesproken dat we geen ordevoorstellen meer zouden doen in deze commissie en gewoon de agenda zouden volgen. Als het nu blijkt dat in deze commissie we te weinig informatie hebben over het desbetreffende stuk, dan kan gewoon het stuk van de agenda af. En ik kom gewoon de volgende keer weer terug waar wel de juiste informatie is. Dat is hetgeen wat we hebben afgesproken. En afspraak is volgens mij afspraak. En dan staat uw eigen fractievoorzitter, was daar het roerend mee eens.
Mevrouw Joos, u heeft ook over de inhoud.
Nou, ik wil eigenlijk dit betoog helemaal volgen. Dank u wel.
Dan geef ik nu het woord aan de gedeputeerde.
Voorzitter, dank u wel. Proberen even tot me te laten komen waar de gevoeligheden in deze commissie liggen. En die liggen op zich, laat ik zo maar zeggen, het financiële vlak in relatie tot het voorstel wat nu voor ligt. En ik hoor mevrouw Broen zeggen van ja, waar springen wij nu in? Wij willen echt een heldere keuze en ook een financieel helder kader als het gaat over het perspectief landbouw meerdere smaken. Laat ik u dit zeggen, wij zijn in het kader van de omgevingsvisie op weg naar een programmaaanpak in december. En wat we hier aan financiële middelen hebben opgenomen, dat is slechts indicatief, waarbij straks bij de programmaaanpak natuurlijk op projecten en programmaniveau echt gewoon een financieel kader meegegeven moet worden, waar u in de zin van het budgetrecht ook echt over gaat. Dus als u dit straks gewoon met elkaar vaststelt, dan is dat voor mij een kader, een richtinggevende notitie, waarbij ik een indicatie geef waarvan wij nu zeggen, ja, als wij deze kant op gaan, dan denken wij dat daar dit budget bij gaat horen.
Voorzitter, bij interruptie?
Dan besluit u nog niet over dat budget.
Nee, maar dat is, voorzitter, dat is helder, meneer Appelman. Maar u vraagt ons richtinggevende keuzes te maken. En u zegt, nou, wij schatten het zo'n beetje in dat dat 2,5 miljoen gaat kosten in 2019 en in 2020-23 nog eens een keer zo'n 2,5 miljoen. Dat is toch niet reëel om die keuze dan aan ons voor te leggen terwijl we niet weten welke richtinggevende keuzes wij zouden willen maken zonder dat wij weten, als we die keuze maken, wat daar de financiële gevolgen van zijn. Dat mag u toch niet aan ons vragen?
Daar is dit gesprek nou juist voor nodig.
Ja, maar dan vind je het toch niet zo gek dat de Staten graag zouden willen weten. En wat gaat u dan daarmee doen? Als dit een richtinggevende uitspraak is, graag zelfs. Maar wat zijn de financiële gevolgen daarvan, van die keus? Of wat zijn de financiële keuzes als ik een andere keus in datzelfde keuzepakketje zou maken? Dat verschil moeten we toch weten.
Maar voorzitter, volgens mij is dat niet de systematiek van de omgevingsvisie en de perspectieven waarin we tot nog toe gewerkt hebben. We hebben met elkaar een proces afgesproken op weg naar een programma in december. En ik geef u nu een indicatie van de budgetaire indicatie die wij daar nu aan verbinden. Maar wat er uiteindelijk binnen dat programma aan initiatieven ontstaat, dat weet ik nu ook nog niet.
Met andere woorden,
ja.
4,5 miljoen. Staten en u hoort het nog wel, vertrouw maar op onze blauwe ogen.
Nee, u kunt dat in december in het programma ter besluitvorming straks het gesprek met ons over gaan gaan.
En welke keuzes, wij geven u richting, stel dat wij richtinggevende uitspraken aan u geven, meegeven.
Maar dat heeft u al veel eerder gedaan.
Dat weet ik, maar we wisten daar de financiële gevolgen en consequenties nog niet van. U geeft nu een globaal beeld van, dit gaat het ongeveer kosten. Fino, dan is het toch ook niet zo moeilijk als u een richtinggevende uitspraak van A doet, dan moet u rekening houden dat het ongeveer zoveel gaat kosten. Als je richtinggevende uitspraak B doet, dan gaat het ongeveer zoveel kussen. Dan kun je daar een afweging tussen maken. Tenminste, ik als statenlid kan daar een afweging maken. Nou, als dat zoveel kost, dan kies ik voor A. Maar als dit zoveel kost, nou, dan kies ik toch voor B. Die informatie hebben wij niet.
Dat is toch een taxatie die in dat overzicht staat. aanjagen agro-innovatiemolen, ondersteuning proeftuinen, optimaliseren condities, procesgeld en governance. Staat er allemaal?
Nou,
ik heb dat staartje ook gelezen.
Mevrouw Broen.
Het gaat natuurlijk niet alleen over het stuk van landbouw. Het gaat ook over circulaire economie. En daar is het zo nodig nog vager. En waar van ons toch richtingen gevraagd worden. En ja, dan sluit ik hem helemaal aan bij de heer Jansen in dit geval. Dat wij zonder de effecten te kennen, en zowel inhoudelijk als financieel, dat we daar nu toch geen uitspraken over kunnen doen. Want op basis van onze uitspraken neem ik aan dat u verder gaat uitwerken. En dan komt er dus iets soortgelijks in dat programma. En als dat programma dan door ons afgekeurd wordt, op het laatste moment in december, dan wordt gezegd, ja, hoe kan dat nou? Want jullie hebben toen en toen zelf gezegd, dat en dat en dat lijkt ons wel een goed idee om verder te gaan uitwerken. Nou, daar pas ik voor, want ik vind het toch een soort blanco check.
Oh, voorzitter, maar dan hebben we een probleem met de hele omgevingsvisie, want dat geldt voor alle perspectieven. En dan zal ik dit terugnemen naar het college en mij verstaan met portefeuillehouder omgevingsvisie om te kijken hoe we hier in proceszin mee omgaan. Want dit zijn de twee perspectieven die het verst in de uitwerking zijn. En als we nu al tegen dit soort discussies aanlopen, ja, dan denk ik dat we eerst ons als college moeten beraden wat dat betekent voor de omgevingsvisie als geheel en alle hierna volgende perspectieven.
Voorzitter, dat vind ik een hele mooie toezegging van de gedeputeerde. Wij lopen inderdaad op het ogenblik met de trom een beetje voor het orkest uit. En dan, als u dit ook in het college brengt en u krijgt daar de handjes voor elkaar, dan stelt u ook de hele Staten in de gelegenheid om een integrale afweging te maken op alle 7 punten. Ik vind het een heel goed...
Maar u onthoudt uw Staten en uzelf dan wel van een heel belangrijk moment om ook richting en koers te geven aan het programma waar wij met elkaar aan werken met heel veel partijen.
Ja, ik speel die bal dan toch weer even terug, voorzitter, als het mag. Ja, oké. Okay. Nee, maar dan wijs ik toch de bal terug. Dan heeft u verzaakt om een duidelijke overzicht te geven van keuze A of keuze B, wat voor gevolgen, financiële gevolgen en consequenties dat heeft. En als u weet te bewerkstelligen om dat aan ons te leveren, dan heb ik er geen enkel probleem om richtinggevende kaders aan u mee te geven. En ik denk de rest van de Staten ook niet.
Voorzitter. Dit is een uitwerking van de startnotitie en ook de keuzes die deze commissie eerder zelf ook heeft gemaakt. Dat is, laten we die discussie niet voeren. Ik ga hier terug mee naar het college, want ik vind, als ik de discussie zo aanvoel, dan vraagt dat om een collegereactie op het totale omgevingsvisieniveau.
Ik ga even het rondje maken, want ik zag eerst meneer Hopster en daarna de heer Spetser. Meneer Hopster van CDA, gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Ik snap wel dat er een gap zit tussen kennis en beleving en programma's. En toch even opnieuw mijn voorstel van orde. En ik wil ook graag dat iedereen er even op reageert. Om even te kijken van, wat is een agro-innovatiemotor? Ik bedoel, we hebben het over beeldvorming, we hebben tijd nu, dus laten we die tijd...
Nee, maar daar gaat het niet over, meneer Hopsta. Dat heeft geen zin meer. Dat heeft geen zin meer, want ik ga... Nee, ik ga naar meneer Smetsers toe, van D66.
Ik zou de vertraging die het mogelijk oplevert erg jammer vinden. En ik vind eigenlijk de aanpak die gekozen is in dit geval, hè, om op hoofdlijn over een bepaald onderwerp te praten, bepaalde dilemma's aan ons voor te leggen, en later te bepalen, oké, wat kost dat dan? Dan is het staatje in het met kosten in de keuzenotitie voor landbouw misschien wat ongelukkig. Maar we praten wel vaker op deze manier over iets. Het is volgens mij in lijn met hoe we de Human Capital agenda hebben gemaakt, hoe we het economisch programma hebben gemaakt, hoe we de mobiliteitsvisie hebben opgesteld door te prioritiseren wat we allemaal belangrijk vinden. En daar zijn pas later bedragen aan gekoppeld. Dus ik vind dit geen raar proces. En ik zou vertraging jammer vinden, maar ik proef ook dat momenteel misschien in de commissie niet te overhand heeft.
Ik ga het rondje maken namelijk. Meneer Bogart van de SGP, zegt u het maar.
Ja, nou ja, goed, u kent de SGP altijd wel als iemand die ook altijd wil weten wat de financiële consequenties van bepaalde keuzes zijn. En in die zin sluit ik me wel aan bij op de toog van de heer Jansen. En het verwarrende zit er voor mij in, zeg maar, dat het keuzenotitie heet. Maar dat we eigenlijk heel weinig keuzes, zeg maar, voorgelegd krijgen. Wel een aantal richtinggevende uitspraken, maar niet echt duidelijk een dilemma of iets dergelijks, zeg maar. Van, nou, kiest u maar, hier zitten we tussen te twijfelen en wat is het beste? Nou ja, goed, dat vind ik de lastigheid. Ik vind wel belangrijk dat we een beeldvormende ronde hebben, puur om wat meer affiniteit en gevoel te krijgen bij de verschillende termen. Dus in die zin kan ik wel meevoelen met het verhaal van de heer Hopster. Ja.
Maar dan vraag ik toch nog even de vraag die ook de gedeputeerde net neerlegde. Van neem ik terug mee naar het college. Omdat dit een collegebesluit vergt, gezien ook de hele omgevingsvisie. Hoe kijkt u dan daar tegenaan, naar dat toezegging vanuit GS? Of tenminste door de gedeputeerde?
Ja, nee, goed, precies. Een goede financiële onderbouwing en ook een onderbouwing van de consequenties van de richtinggevende uitspraken die je maakt. Volgens mij is dat wel het minimale wat moet gebeuren. Dus in die zin terecht dat het teruggenomen wordt. Alleen als ik kijk naar een ander perspectief, krachtige samenleving, start weer met een pilot bijvoorbeeld. En daar is groen licht ook voor gegeven. Terwijl we ook niet helemaal exact weten van hoe dat uit gaat pakken. Misschien kun je in andere opgaven ook op een vergelijkbare manier werken, zeg maar. Eerst met een pilot en dan goed evalueren en dan definitief vaststellen.
Ik vrees dat we het allemaal niet gaan halen. Ik ga eerst even gewoon switchen. Meneer Van Avenswaai van de SP en daarna meneer Boshuizen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het was wat later, dus het kost een paar minuten om te traceren. Waar gaat het hier over? Waar hebben we het hier over? Maar gaandeweg de discussie, ja, zou voor mij de makkelijkste oplossing zijn. We scheuren pagina 9 uit deze notitie. En zou je kunnen zeggen, we doen net alsof het niet bestaat. Maar hij zit er wel bij. En denk van, begrijp mij het gevoel dat het college mij vraagt om financieel gezien te springen in het donker water zonder dat ik weet wat er onder de oppervlakte ligt. Dus daarom, ja, als de gedeputeerde zegt, ik neem dit mij terug naar het college, dit vereist een collegebesluit, ja, dan zei het dan maar zo.
Meneer Boshuizen, CDA-Hoppers.
Ja, het idee van de heer Hopster, dat verdient navolging en wel een volgende reden. Als wij met elkaar inhoudelijk over zaken gaan praten, dan zou ik bijna zeggen, ontstaat er vanzelf een idee over prioriteiten die we hieraan verbonden dienen te worden. En dat kan de gedeputeerde juist helpen om bij de financiële invulling met die, laten we zeggen, die peiling, want meer is het natuurlijk niet, rekening te houden. Ik zou gewoon nu inhoudelijk met elkaar gaan praten over het hele scala en kijken wat daaruit komt, of we het misschien over sommige punten meer en andere punten met elkaar minder eens zijn.
Ik ga gewoon nu naar mevrouw Jozef van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de PVV staat daar precies anders in en wil eigenlijk de lijn van 50PLUS volgen. En ook eigenlijk de handreiking die meneer Appelman doet om het stuk mee terug te nemen. En een degelijke financiële onderbouwing per punt en integrale behandeling mogelijk te maken.
Nee, daar komen we zo op terug. Daar gaat hij zo antwoord op geven. Mevrouw Broem van de VVD.
Dank u, voorzitter. Nou, ik denk dat het goed is om het stuk mee terug te nemen. En ik denk tevens ook dat het goed is dat we vandaag de gelegenheid hebben om gewoon vragen te stellen, informatie te vergaren, duidelijkheid te krijgen over zaken die nog onduidelijk zijn in de die beschreven zijn in de keuzenotitie. Sommige dingen zijn ook nog vrij vaag omschreven. Ik zou daar gewoon wel eens wat meer van af willen weten, überhaupt voordat ik daar iets zinnigs over kan zeggen.
Mevrouw Broen, even toch voor de notulen en voor de misschien wel. Over welk stuk praten we dan? Want u noemt van het stuk terugnemen, zegt u. Maar er liggen natuurlijk twee stukken voor. Welk stuk bedoelt u precies welke dan terug moet? Want er ligt natuurlijk een stuk over de landbouw en de circulaire economie.
Ja, ik heb het dan wel over beide stukken.
Meneer Jansen, uw standpunt hadden we al gehoord. Die wordt al gevolgd door een aantal mensen. Dan ga ik naar mevrouw Strating van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik luister met een beetje verbazing, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb me voorbereid op deze vergadering, niet wetende waar ik in zou springen. Waar ik me op voorbereid is op voor een deel beeldvormend. Voor het onderwerp circulaire economie betreft. Dus... ik denk, ik ga luisteren, ik lees me in, ik weet ongeveer in welke richting we gaan praten. Het lijkt voor mij, voor ons, het lijkt mij helemaal niet nodig om dat mee terug te nemen. Wat ik me wel afvraag, ergens in het proces van het vaststellen van de omgeving of van de startnotities eigenlijk, is er besloten om op een bepaalde manier te gaan werken. Op welk moment en door wie is die beslissing genomen, zou mijn vraag zijn. Door de Staten, krijg ik meteen terug. Maar dan is het toch raar dat we het nu teruggeven aan het college? Of, nee, ik ben gewoon aan het zoeken, hè?
Voorzitter, als ik daarop mag reageren, want dat is precies de reden dat ik zeg van, goh, ik wil dit ook met de portefeuillehouder bespreken. Want ook op collegeniveau hebben wij besloten dat dit de gang der dingen is, ook met betrekking tot het uiteindelijk toewerken naar een programma in december. Dus dit is gewoon een tussenproduct waar we met elkaar kaders en richting kunnen bepalen. Voor landbouw meerdere smaken heeft u eerder een oordeel of een beeldvormende ronde gehad. Daar is dit een verdere uitwerking van. Dus ik meen in de veronderstelling te verkeren dat ik gewoon keurig in die procesgang zit. Nou, als u vindt dat dat niet zo is, ja, dan wil ik dat in het college bespreken.
Ja, voorzitter, bij interruptie.
Ik ga naar meneer Jansen van 50.
Ja, ik wil niet in herhaling vallen. Ik volg ook helemaal diezelfde lijn als dat u nu zegt. Alleen had ik nu verwacht om duidelijk richtinggevende keuzes aan u mee te geven, had ik ook graag gezien, als ik keuze A maak, kost het zoveel, als ik keuze B maak, kost het, gaat het zo ongeveer kosten, hè, is de raming dan, daar was ik ook nog tevreden geweest, maar niets van dat alles. U vraagt gewoon 2,5 miljoen voor 2019 en 2,5 miljoen voor 2020, 2023.
Dat is niet de vraag die voorligt, hè? Dit is een indicatie.
Ik ga even verder met mijn rijtje. Ik weet de mening van de heer Hopster. Mevrouw Strating, was nog even bezig. Wacht even, mevrouw Strating.
Ik was nog niet helemaal klaar inderdaad. Er werd even een tussendoorvraag beantwoord. Waarvoor dank. Ik begrijp meneer Jansen in zijn overwegingen qua financiële onderbouwing helemaal. Natuurlijk moet je weten welke keuzes of welke financiële consequenties bepaalde keuzes hebben. Dus daar zit ook niet zozeer mijn vraag, maar meer in wat is nou precies de bedoeling van vandaag. Want als we een richting willen geven, dan zou dat zou passend zijn, denk ik, bij onze positie als staten, op hoofdlijnen moeten zijn.
Voorzitter, bij interruptie, dat klopt ook. Daar heeft u ook gelijk in. Maar dan moet je toch willen weten wat die richtinggevende keuze uiteindelijk gaat kosten. En dat weet u dus niet. U kiest waarschijnlijk voor de Mercedes. Ik kies voor de Fiat 500. En daar zit een hemelsbreed verschil in.
Nee, maar ik maak eerst even het rondje af. En dan ga ik er zo wat van zeggen namelijk. Meneer Hopster van het CDA.
Ja, voorzitter, u constateert dat ik mijn mening al gegeven heb. Dat klopt ook wel. Kijk, als ik de documenten lees. En ik hoor meneer Jansen zegt, die zegt keuzes maken. En ik heb het over het abstractieniveau waarbij de notities gemaakt zijn, waarbij ik zelf nog een beeld moet vormen. En dat is letterlijk beeldvorming. Wat is een innovatiemotor? En wat is een agroboard? Dat zijn dingen die ik zeker belangrijk vind om het beeld te kunnen scherper te kunnen stellen richting het najaar. En ik bedoel, ik ga opnieuw dat voorstel toch doen. Ik hoor meer mensen die dat noemen. Laten we die tijd benutten om globaal, plenair, het met elkaar te delen, wat is een agroboord. Want ik worstel ook met een bottom-up systematiek van innovatiemotor. Dan denk ik, met wie en wanneer en hoe. En ik worstel ook met, kijk, er komen 50 mensen op de bijeenkomst van circulaire economie. De tweede bijeenkomst zijn er 40. Dat zijn andere. Hoeveel zijn er nu over? En wat voelen ze, wat zeggen ze? Zijn ze in voor? En dat zijn de concrete dingen die helpen op weg naar programma's. En daar heb ik behoefte aan.
Voorzitter?
Ja, maar niet. Er staat al in dat er bijeenkomsten geweest zijn. Alleen de follow-up, de 50 bijeenkomsten, of die 50 mensen die op de bijeenkomst zijn, Almere geweest en de 40 daarna. Hoe ziet het er nu in? Zijn die in partner in de community? Dat zijn de dingen die ik echt nodig heb om verder te komen dan nu. En als u zegt, we doen dat niet, dan blijft het over de zomer wat regentild. En dan hebben we dit moment laten vallen, helaas.
Mevrouw Broen, VVD.
Nou, ik sluit me daar volledig bij aan. Het is ook met wat ik eerder al heb gezegd, dat het goed is om dit moment te gebruiken om gewoon meer inhoudelijke kennis te delen over zaken die ja, toch redelijk vaag nog in de notitie staan, om daar meer grip op te krijgen, zodat je straks ook weet bij de oordeelsvorming wat je daar voor keuze in wil gaan maken. Dus dat lijkt me bijzonder relevant om daar de tijd vandaag voor te gebruiken. Even dan los van of je zegt definitief van het woord A of B.
Ik zag meneer Jansen, die wilde nog even reageren op, denk ik, meneer Hopster.
Wat meneer Hopster aanhaalt, je had nog een element. Wat ik heb aangehaald is dat het financieel-economisch wat missing links in zitten, als ik het zo mag zeggen. Maar meneer Hopster haalt er nog één bij en dat is namelijk de inhoudelijke missing link. Dat hij uitleg wil hebben, ja, wat praten we eigenlijk over als je over agromotoren praat. Dus... Dat is nog meer een reden dat het college dit stuk terugneemt en gewoon met een volwaardig gedragen stuk komt waar het heel helder is wat het een en ander gaat kosten, welke kant we op gaan en duidelijke keuzes dan ook voorgelegd krijgen, voorzitter.
Voorzitter, tenzij je, in aanvulling op meneer Jansen, tenzij je zegt die casus over die agro-innovatiemotor die lag toch al voor. Dus laten we die plenair even toegelicht krijgen door de mensen hier achter mij. Dat helpt, denk ik. Het verzoek is om het plenair te doen. Dus niet in tafeltjes, want het was al besloten. Die tafeltjes, dat is al voorbij. Mijn suggestie is, pak het moment waar de mensen zich al voorbereid hebben om die kennis die er is met ons te delen. En pak er een half uur voor aan mijn part. Maar allicht is er toegevoegde informatie tussen toen en nu. Ja, voor ja,
zo zijn we. Elke maand komt er wel weer nieuwe informatie, want de tijd staat gelukkig niet stil.
Voorzitter, ik
mevrouw Broen,
mag een voorstel doen om gewoon de twee tafeltjes te handhaven, zodat we even de vragen kunnen stellen die we willen stellen. Dan kunnen we ons even opsplitsen.
Ja, u mag dat gaan doen van mij, maar dan ga ik eerst kijken van hoeveel mensen daaraan gaan meedoen, want ik zie een aantal statenleden gewoon neeschudden. Dus,
het was een voorstel.
Het was een voorstel, maar u heeft meneer Jansen gehoord dat ze in het seniorenconvent hebben ze afgesproken dat er geen ordevoorstellen meer komen. Ja, ik ben daar niet bij geweest hoor, zeg ik er ook gelijk bij, over seniorenconvent.
Daar bent u bij geweest?
Nee, want
de
ik was weg.
De agendacommissie zat erbij.
Ja, maar ik was daarna weg. Heel snel zelfs, werd ik eruit gezet door de voorzitter. Kan ik ook
voorzitter.
Mevrouw Jozen.
De PVV gaat niet meedoen aan die tafelsessie.
Nou, die staat gedoteerd. Dan,
50 plus ook niet. En ik maak graag gebruik van de uitgestoken hand door de gedeputeerde is gegeven. Terug naar het college. En daar komt dan wel een uitsluitsel over, voorzitter.
Meneer Bogen, doet u mee met de tafeltjes?
Ik doe altijd mee met tafeltjes. Dus in die zin prima. Alleen die stukken die nu voorliggen ter besluitvorming, daar kunnen we niet mee instemmen.
Er ligt maar één stuk voor in de besluitvormende sessie. Die andere is gewoon nog steeds beeldvormend. Want dat is ook een beetje wat mevrouw Broen bij het begin al zei. Een klein beetje onduidelijkheid dat die sessies niet gelijk oplopen. De een is besluitvormend, de ander oordeelsvormend en dergelijke. Dat is een beetje verwarrend. Maar er ligt ook al twee voorbeelden voor in de komende statenvergadering. Het goede voorbeeld heeft geloof ik één van. En een krachtige samenleving. En die staan volgens mij gewoon als hamerstuk. Dus... als je het hebt over uit de pas lopen met elkaar, met de omgevingsvisie, is dit een mooi voorbeeld ervan. Dus ik ga me dan niet uitlaten over hoe zit het dan met de regie en dergelijke allemaal. Dat zoeken ze dan maar op de vierde uit. Maar ik vind wel dat we even hieruit moeten komen, want we hebben niet voor niks deze mensen hier achter ons zitten. Dus ik ga even kijken, want ik hoor een paar mensen zeggen die doen gewoon niet mee. Maar ik wil wel... Plenair is wel meer behoefte van. Er is ook een behoefte aan tafeltjes. Meneer Kok.
Wat dan plenair? Wat moeten we dan presenteren?
Ja.
Ik wou net zeggen, wij doen mee aan een beeldvormende sessie. Of dat tafeltjes zijn of plenair, dat maakt niet uit.
Mevrouw Broen.
Misschien is het dan handig dat we even kort wat vragen inventariseren en het plenair doen. Ik ben bang dat anders, als we één vraag stellen, dat daar heel lang over gedebatteerd wordt en dat alle andere vragen niet aan bod.
Ik schors de vergadering even voor 5 minuten, zodat in ieder geval even de koppen bij elkaar gestoken kunnen worden. En ik even met de mensen hier achter mij even in gesprek kan gaan. Goed, ik heropen weer de commissievergadering. Ik heb een aantal mensen gesproken en ook een aantal mensen hebben mij wat gezegd van nou hoe ze erover denken. De keuze is eigenlijk tussen A en B. A is eigenlijk heel simpel. We gaan dat doen zoals het is voorgesteld, de bespreking zoals het ook is voorbereid door de ambtenaren en de gedeputeerden. Dat betekent dus zeg maar beeldvormend en de andere zeg maar is in oordeelsvormende vorm. Of het gaat terug naar het college. En ik heb ook nog horen fluisteren dat de vragen die dan nu leven, die wil men dan graag schriftelijk indienen. Als zijn er technische vragen en die dan later die dan beantwoord gaan worden. En zodat we die de volgende keer dan zeg maar kunnen meenemen. En dat die ook als zijn input is voor zeg maar de organisatie. Dus eigenlijk is de keuze of we gaan het doen zoals het is voorbereid, de bespreking. Of de gedeputeerde neemt het nu mee terug en gaat in overleg met de overige collegeleden over de regie en dergelijke. Daarnaast is dan ook nog de optie, maar die komt er als extra eigenlijk bij, dat alle vragen die nu leven, kunt u dan schriftelijk indienen en krijgt u een antwoord op. Dus dat is eigenlijk de keuze van nu. Ik zie mevrouw Jozen.
Nou, bedankt voor de analyse. Wij kiezen duidelijk voor optie B en dan inderdaad schriftelijke vragen. Anders krijgen we gewoon een herhaling van wat er eigenlijk ook al gebeurd is.
Ik kies ook voor optie B om dezelfde reden als de PVV heeft aangegeven, voorzitter.
Zag ik meneer Ravenswaaij van de SP daar? Ja?
Optie B.
Oh, sorry. Ik kijk even naar de andere fracties hier aan tafel. Meneer Smetsers, D66.
Ik denk dat ik namens meneer Kok ook mag spreken als wij met z'n tweeën voor optie A kiezen.
Ja.
Het is one man, one vote in de commissie.
Ja, dat is zo.
Voorzitter, ik heb ook nog één naast mij zitten. Ja, die is met mij eens.
Wij zijn de commissie gevier is aan turf ondertussen hoor. Meneer Boshuizen.
Optie A, nu wordt het nog opgenomen ook.
Ja, als dat de keuze is, dat zou niet mijn keuze zijn, want ik zou het graag vandaag gewoon beeldvormend willen bespreken, zodat we ook inhoudelijk meer grip krijgen op de zaak. Daarvoor zit ik dan hier. Dan kies ik voor B.
Ga ik naar mevrouw Strating toe van de ChristenUnie?
Ik zou voor A willen kiezen.
Dan heb ik nog meneer Bogert van de SGP.
Ik volg de redenering van de VVD. Wat wij net hebben voorgesteld was toch iets anders dan de keuze die we nu weer voorgesteld krijgen. Dus ook B.
Ik vergeet niet meneer Hopster in dit geval van CDA.
Ja, mijn in-between keuze die is er niet geworden. Dus ja, dan B.
Dan heb ik volgens mij alle partijen gehad. Kijk ik even naar de commissiegevier. Dan gaat die. Dat is een duidelijke meerderheid van keuze B. Gedeputeerde.
Dank u wel. Ik zal mij verstaan met portefeuille. Het college wil de juiste verwachtingen naar de Staten hanteren als het gaat over het proces richting december en het opleiden naar een programmaaanpak in het kader van omgevingsvisie. Want ik proef een hele duidelijke mismatch in de appreciatie van de stukken die hier nu in dat proces aan u voorgelegd worden ten opzichte van wat wij eerder in de startnotitie met elkaar hebben afgesproken. En dat wil ik met de portefeuillehouder bespreken.
Dan kijk ik even naar de agenda, want daar staan natuurlijk wat onderwerpen nog op. En die gaan natuurlijk gelijk weer allemaal eraf. Hiermee betekent dus dat agenda punt 6 gaat er nu vanaf, agenda punt 7. En 8 gaat er ook af. Dan kom ik aan bij agenda punt 9, de indicatoren. En dan ja, ik ga toch even wel met de tijd ook even schorsen, want ik wilde even kijken welke mensen ik dadelijk daarvoor nodig heb. Want We lopen nu wel heel erg in op de tijd. Maar, dus ik schors even de vergadering om wat mensen te mobiliseren. Ik, als voorzitter heropen ik weer de vergadering en vraag ik uw aandacht voor de heer Hopster, die vanuit de indicatoren een korte toelichting zal geven, heeft hij mij beloofd. En daarna is het woord aan u, commissieleden. De heer Hopster.
Dank u wel, voorzitter, dat u mij uitgebreid de ruimte geeft. Maar ja, namens de werkgroep indicatoren zal ik heel kort even stilstaan bij waarom doen we dit en hoe is dat zo, hoe is die behoefte ontstaan. Nou, in het hele planproces wat wij met elkaar hebben in dit huis is natuurlijk het mooie woord plan, do, check, act, hè, de zogenaamde kwaliteitscirkel. Je doet iets en je meet uiteindelijk wat de gevolgen zijn. Nou, als zodanig hebben we ook in de commissie planning en controle gezegd van soms ontbreekt het nog even aan wat houvast kwalitatief en kwantitatief over wat heeft een bepaalde ontwikkeling opgeleverd. Nou, daar is toen ontstaan die vraag om indicatoren. Dat is overigens niet nieuw, want als u kijkt op waar staat je provincie.nl, dat is een mooie website, daar zie je van elke provincie op de diverse programma's het stand voor zaken van hoe hard verhouden we ons tot elkaar, waar staan we, wat zijn de concrete resultaten. Dus dat als het ware is een geaccepteerd fenomeen ook in IPO-kaders. We hebben in de Statenconferentie met elkaar gesproken dat het absoluut geen cijferfetisch moet worden. Dat het, want je kunt er heel veel mensen in dit huis aan het werk zetten om geweldige cijfers te berekenen. Maar daar ging het gewoon niet om. Het gaat om houd vast voor belangrijke thema's. En daarbij hebben we gezegd, van belang is de input, hè, hoeveel geld stoppen we ergens in, maar ook de outcome. En dat betekent wat meet de burger maatschappelijk, wat ziet hij op een gegeven moment als ontwikkeling. Neem een voorbeeld, neem openbaar vervoer. We zitten nu in een proces van aanbesteding. Wellicht gaan we daar meer geld in stoppen. Wat merkt de burger van Flevoland kwalitatief en kwantitatief uit die opzet? Nou, kortom, het gaat om smart doelen definiëren, ook het meten van die doelen. Dat is de lijn die erin zit. Een vijftal commissieleden hebben daar in een aantal bijeenkomsten over gesproken met elkaar. Hele positieve en productieve bijeenkomsten hebben gezegd van het is voorlopig van belang om niet te veel indicatoren te benoemen. Maar laten we nou per commissie 1 à 2 indicatoren uitzoeken die we op dit moment relevant vinden. Die ook kwalitatief meetbaar van aard zijn, die ook kwantitatief meetbaar zijn. En die als het ware ook voor korte termijn als een soort wenproces gevolgd kunnen worden tot volgend jaar maart. En dan met name hebben we dat gedaan, want dan zijn we zitten hier met z'n vijf en wij kunnen wel een heleboel indicatoren benoemen. Maar als het bij 41 statenleden niet leeft en niet landt, dan heb je nog een heleboel tijd verprutst en dan is die energie gewoon weg. Dus als een soort exercitie voor de komende periode, voor de programmabegroting 2019, is het besloten om per commissie 1 à 2 indicatoren te benoemen die als het ware voldoen aan. Nogmaals, liefst kwalitatief meetbaar, kwantitatief en met een omvangrijke begrotingsaspect. Dus dat gaat om substantiële belangrijke onderdelen van onze programma's. Nou, daartoe is gezegd, laten we het niet zelf gaan we bedenken. Wij hadden natuurlijk wel een aantal indicatoren kunnen aanreiken hier. Maar we hebben het liefst gewoon een proces dat wij als commissie gewoon bottom-up met elkaar denken van dat zijn hele relevante indicatoren voor langere termijn. Dus in de commissiebestuur is bijvoorbeeld gesproken over een stuk of 20 indicatoren. Ja, dat is eigenlijk al voorschot op 2019 en vervolgens. Met de doelstelling voor nu is, als we er 1 of 2 kunnen uithalen die we relevant vinden, dan is dat een oogst die wij met elkaar kunnen vieren. En dan wordt die ook in september geïmplementeerd in de programmabegroting 2019. Tot zover, voorzitter. Heel kort.
Ja, dank u wel, heer Hopster. Voor alle duidelijkheid dus, het gaat dus om aanvullende onderwerpen die ten opzichte van de programmabegroting met inclusief de bijbehorende indicator. Daar gaat het dus om. Dus ja, aan elke partij is eigenlijk gevraagd om er twee te benoemen. Wie mag ik als eerste het woord geven? Nou, mevrouw Kleinstra van de VVD, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Als VVD hebben wij ook twee indicatoren waar we graag wat meer duiding over zouden willen. Dus daarom hebben wij die twee dingen gekozen. Het eerste waar we benieuwd naar zijn, dat is, we hebben als provincie een soort motto, zal ik maar zeggen. Dat we als Flevoland een provincie willen zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat schrijven wij op verschillende plaatsen weg. Wij zouden graag willen weten of de inwoners van Flevoland dan ook van mening zijn dat het hier goed wonen, werken en recreëren is. Dus wij zouden graag als indicator een soort tevredenheidsonderzoek willen onder de provincie, onder de inwoners van Flevoland. Als wij zeggen dat het hier goed wonen, werken en recreëren is in Flevoland, vinden zij dat dan ook? Dus dat zouden wij graag gevolgd willen zien. En,
mag ik dan een vraag over stellen? Mm-hmm. Ja, één moment. Ik kijk even of mevrouw Kleinstra over deze indicator was uitgesproken.
Ja, daar kan ik het wel bij laten. Er moeten onderliggend wat dingen onder. Maar goed, ik laat het daarbij. Dat spreekt denk ik voor zich. En dan heb ik er inderdaad nog één.
Maar
we kunnen eerst de vraag
eerst even
doen.
Interruptie ja. Dan van de heer Jansen.
Voorzitter, ik vind dat een fantastische indicator. Dus dat zullen wij graag ondersteunen als 50+. Maar hoe denkt u dat te gaan uitvoeren? Bijvoorbeeld Een raadpleging doet me al gauw denken aan een raadplegend referendum. Zit u daaraan te denken? Of, want ik kijk al naar de rechterkant aan die tafel, dan zit u daaraan te denken?
Nee, voorzitter, daar zaten wij niet aan te denken. Wij dachten meer aan een soort tevredenheidsonderzoek, wat ik net al zei. Nou, dat kan op verschillende manieren kan dat afgenomen worden, maar wij dachten daarbij niet aan een raadgevend referendum. Wij dachten gewoon aan bijvoorbeeld een schriftelijke raadpleging onder de inwoners van Flevoland. Panels zijn daarvoor, hè? Of hoe heet dat bedrijven, Kiekendief of zo, hè? Zo'n Flevolandse marktonderzoeksbureau. In die richting zitten wij te denken, zonder dat wij dat exact bepaald hebben.
Mevrouw Kleinsa, de tweede indicator.
Oh ja, en ik had ook nog de tweede indicator. Dat gaat over openbaar vervoer. We spreken natuurlijk ook regelmatig over het OV hier in de commissie. En onze indicator gaat dan met name om het busvervoer. Ook die is niet helemaal uitgewerkt, dus ik weet niet exact hoe het gemeten moet worden nog. Maar wij zouden graag willen weten wie zitten er nou precies in de bussen hier in Flevoland en wat is hun reisdoel. En waar wij dan aan dachten, meneer Jansen, is om in de bus gewoon briefjes bijvoorbeeld neer te leggen die men in zou kunnen vullen. Waarom zit u in deze bus? Waar gaat u naartoe? Wat is het doel van uw reis? Dus zeg maar ook een simpele manier om meer inzicht te krijgen in onze reizigers en de manier waarop zij gebruik maken van ons OV.
Eigenlijk zoals ook de NS enquêteert in de trein. Daar mag je, en dan mag je de pen houden.
Nou, wat ons betreft mogen ze de pen ook wel houden.
Nou ja, zo is het bij de NS, hè. Ik bedoel, of het potlood.
Als we inzicht hebben in de kosten natuurlijk, want dan moeten we wel weten.
Ja, ik hoor hier achter de komma wordt geteld. Meneer Bogart van de SGP.
Ja, ik weet niet of mevrouw Kleinstra al klaar was, maar ja, oké. Ik hoor het ook heel erg over de hoe-vraag gaan, maar volgens mij hoeven we dat allemaal nog niet in te vullen vandaag. Op zich wel leuke suggesties trouwens. Maar wij kunnen ons daarbij van harte aansluiten bij het tweede punt, inzicht in aantallen soort reizigers. En dat moet ook periodiek herhaald worden, want je moet eigenlijk weten wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen in het OV, verhoging van het kaartje, noem maar op, en wat dat doet met de aantallen en soort reizigers. Dus dat is wel van belang, dat dat jaarlijks gebeurt. En voor de rest wil ik eigenlijk ook een beetje de link leggen naar de vergadering die we een maand geleden hebben gehad. Ook over, in het kader van het programma Mobiliteit en Ruimte. Daar hebben we het ook over indicatoren gehad. En wat ik destijds heb bepleit, namelijk dat je aan ieder doel dat je stelt in een bepaald programma, nou, Mobiliteit en Ruimte, Hebben het ook over gehad, er zaten 10 doelen in. Daar moet je eigenlijk minimaal 1 indicator aan koppelen. En dat geldt dan wat mij betreft ook voor het economisch programma, voor de agenda Vitaal Platteland. Als je daar doelen in opneemt, moet je daar ook een indicator voor opnemen. En in die zin is daar nog wel volgens mij een hele slag te maken. Even kijken, wat had ik voor de rest nog? Voor mobiliteit is er al heel veel aan indicatoren. Nou goed, laat ik het hier maar even bij laten.
Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Jozef van de PVV, gaat u gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben ons ook gefocust op de indicatoren die ook al genoemd werden in het stuk. Het bruto regionaal product en de werkgelegenheid. Dat wordt omgevormd naar een indicator en daar kan je natuurlijk ook nog wel op door, want het is maar net hoe je die uitlegt, hoe je dat zeg maar ook weer verder invult. Maar ik neem aan dat dat ook hierna nog verder uitgewerkt gaat worden. En daarbij lijkt het ons goed om een soort van subsidieindicator te hebben in de zin van in hoeverre een subsidie doelmatig besteed wordt. En daar kan je natuurlijk ook nog alle kanten mee op, maar ik denk dat dat een eerste denkrichting is. En de uitwerking moet dan ook nog volgen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle indicatoren die hier tot nu toe genoemd zijn.
Meneer Jansen, 50+.
Ja, voorzitter, ik omarm de indicatoren van de VVD, zoals ze genoemd zijn. Misschien zou er nog iets aan gekoppeld kunnen worden als het dan toch de inwoners van Flevoland gaat raadplegen in het kader van bestuurlijke vernieuwing. Met name hoe kijken de inwoners van Flevoland nu tegen ons bestuur aan? Ons geheel als GS en PS. Het zou misschien ook wel leuk zijn om daar iets mogelijk van te leren. Er zijn altijd verbeterpunten. In het coalitieuitvoeringsprogramma heb ik ook gelezen dat bestuurlijke vernieuwing hoog in het vaandel staat. Ik heb daar weinig van kunnen constateren in de afgelopen 4 jaar. En misschien vinden de inwoners daar wat van. Dus kunnen we daar misschien allemaal nog iets van leren voor de toekomst. Die zou ik als indicator bij dat raadplegen kunnen toevoegen, voorzitter. Nou, dan gaat het niet wat ik ga doen. Dan zouden we dat ons aan kunnen trekken. Wat ik dan belangrijk vind is op welke punten hebben we het dan slecht gedaan en hoe zouden we dat met ons allen tot verbetering kunnen brengen.
U begrijpt, er was een verduidelijkingsvraag van mijn kant. Ik kijk even naar de rechterkant. Meneer Spensers van D66, overlinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik beperk me even tot de indicatoren die met de commissie Economie te maken hebben. Ik dacht eerlijk gezegd bij mobiliteit in de richting ook van die aantallen reizigers. Maar eerder aan
meneer Spetsers, even één moment. Één moment. Dames en heren van de commissieleden, ik begrijp dat het onderwerp u ontzettend boeit. Vandaar uw enthousiasme om even onderling met elkaar te kletsen. Maar ik verzoek u toch even vriendelijk om stil te zijn, zodat de heer Smetsers in alle rust zijn indicatoren namens zijn fractie kan vertellen. Meneer Smetsers, aan u het woord.
Dank u wel. Ik zal even mijn innerlijke rust hervinden. In het kader van de mobiliteit en het openbaar vervoer zaten wij in de richting ook van aantallen reizigers. Maar denk ik dat overkoepelend de model split mogelijk een interessanter indicator is. Omdat hij ook meteen aangeeft hoe de verdeling is van de reizigers over verschillende vormen van mobiliteit. Voor de rest moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik de indicatoren die voor economie genoemd worden in de programmabegroting eigenlijk al wel erg passend vind. Dat ik daar eigenlijk niet nog heel veel aanvullende dingen op kan. Ik kan wel wat verzinnen en ik vind op zich de suggestie van de VVD ook erg sympathiek. Maar ik heb daar geen verdere aanvulling op. Dank u wel.
Goed, dan kijk ik even naar. Ik zie meneer Boshuizen verscholen achter de VVD, maar gelukkig. Meneer Boshuizen.
Dat is niet letterlijk het geval, voorzitter. Ik sluit wel aan bij zoveel mogelijk bij de portefeuille economie. Daar hoort ook recreatie en toerisme toe, wat ons betreft. En wij zouden, zeker in relatie tot natuur- en milieuwaarde, het belangrijk vinden dat er een soort van waardezegel aan Flevoland op deze punten zou kunnen worden gehecht. Zodat mensen die Flevoland willen bezoeken ook hier een indicator hebben van het is goed om daar te zijn. Tweede punt. Juist in op een dag waarop mobiliteit vooral voor mijn leeftijdsgroep ernstig is benadeeld. Vanochtend moest ik naar een ziekenhuis en ik doe dat met openbaar vervoer. Helaas, het ging niet. Dat vind ik niet erg, maar het is voor 10.000 mensen is dat een enorme ramp. Ik denk dat vanuit de provincie we erop moeten letten dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid, met name voor ouderen en gehandicapten, een heel belangrijk punt voor ons blijft. Belangrijk doel.
Als u de microfoon weer uit wilt zetten, dan ga ik naar een collega van u toe. En dan kijk ik rond. Meneer Ravenswaaij van SP.
Ik omarm de indicatoren van de VVD, want u kunt wellicht meteen ook uw indicator rondom de werkgelegenheid daarin incorporeren. En met name openbaar vervoer is ook voor de SP van wezenlijk belang, dus die indicator vinden we ook van belang. En wat betreft mijn linkerbuurman, staken is een recht als mensen een goede arbeidsvoorwaarden willen hebben.
Maar niet lang, hè? Dat is een ander onderwerp, daar gaan we misschien een andere keer over hebben. Als de heer Fakkeldij weer terug is, dan gaan we het hebben denk ik over de bus, et cetera. Het CDA, meneer Hopster in dit geval.
Ja, voorzitter, ik had al veel tijd gebruikt in het begin van dit gesprek. Even heel kort, we hebben gezegd van dat openbaar vervoer, ik noemde het al, is van grote maatschappelijke betekenis voor de inwoners van Flevoland. Dus het imago, we scoren nu een 7,7, hoe gaat het in de loop van de tijd, welke investering doen we erin en wat is de outcome in termen van hoe weten de inwoners van Flevoland op tijd hun doel te bereiken. Dus dat blijft voor ons een hele belangrijke indicator. Ten tweede, recreatie, toerisme en gebiedspromotie. Als je zegt, hey, Flevoland komt nog meer op de kaart en gaat nog meer doen aan communicatie richting inwoners en buitenlanders, dan is het ook belangrijk om te meten van wat betekent dat in bezoekersaantallen, wat betekent imago. Nou, hoeft dat verder niet uit te werken, want natuurlijk die werkgroep, de begeleidingscommissie wel. Maar dat zijn onze twee aspecten. Overigens nog één ding wat ik net vergeten ben. Het is ook de bedoeling om bij de nieuwe statenperiode ook gelijk met een statenconferentie te beginnen. Om zowel het belang van indicatoren te benoemen en er ook aan te oefenen. Maar ook het belang van het scenario denken. Daar kom ik nog wel later op terug. Dat was ik net vergeten om te melden.
Nou, dat was nog een van de nabanden. Ik moet volgens mij nog mevrouw Strating aan het woord laten van de ChristenUnie.
Voorzitter, hierachter Sorry. Is een vraag.
Openbaar vervoer.
Kan ik, meneer Hofstra, geeft u nog een
dus,
korte toelichting?
Dus recreatie toerisme was de tweede en de eerste was openbaar vervoer. Nogmaals, de verdere uitwerking komt in die begeleidingscommissie, dat hoef je niet te doen.
Nou, mevrouw Strating, alsnog van de ChristenUnie, antwoord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vanuit mijn fractie niets meegekregen om hier in te brengen. Dus ik denk dat ik het maar hierbij laat dan. Wat er genoemd is, dat vind ik zeer aansprekend. Dus dat zal vast prima zijn.
Ik dank u wel. Dan heb ik volgens mij alle fracties aan het woord gelaten. Meneer Hofstad, ik kan zeggen, nou, de oogst is binnen. U kunt weer verder.
Het is een hele mooie aansprekende oogst. Waar de begeleidingscommissie graag mee aan de slag gaat. Dank u.
Goed, dank u wel. Dan ga ik verder met agendapunt, zoals hij erop stond, qua nummering, agendapunt 10. Mevrouw Broen wil nog wat zeggen.
Ja, ik wil even nog wat vragen aan de heer Hopster. Wat is de tijdspanne? Wanneer denkt u dat we daar iets meer over horen, de uitwerking?
Ja, sorry. De bedoeling is dat we in de programmabegroting voor 2019... dat de afdeling een aantal van de indicatoren al gaat beetpakken. De selectie zal ook gemaakt worden door de begeleidingscommissie. En als het ware daar al een aantal kengetallen aan gaat hangen of kwalitatieve waarden, om het proces ook in de periode september tot en met maart al een beetje dat gevoel te creëren. Want de bedoeling is dat we de komende statenperiode wellicht wel naar meer indicatoren gaan. Maar dat kan pas als het land, als iedereen zo'n commitment heeft met wat er is voorgesteld en het belang ervan onderkent. Dus zo is het, dus het ligt voor het najaar als doelstelling voor de volgende indicatoren.
Voldoende, mevrouw Broen. Keurig. Kan ik dit onderwerp afsluiten wat u betreft? Ja. Zoals ik al zei, agenda punt 10, stand van zaken Flevolkusthaven en Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Aan de orde is de stand van zaken van deze twee belangrijke projecten. En zoals we bij aanvang van de vergadering hebben besloten, zal een deel van de Maritieme Servicehaven in beslotenheid plaatsvinden. Ik kijk even links van mij of de gedeputeerde nog iets kort kan toevoegen wat ik heb gemist. Anders geef ik het woord namelijk aan de projectleider.
Nee, voorzitter. Wat wij eerder met elkaar besproken hebben ten aanzien van de dilemma's rondom de verwerving van de zakelijke grondrechten over de MNSF. Daarover heeft deze week hoogambtelijk overleg plaatsgevonden. De oplossingsrichtingen die daaruit naar voren zijn gekomen, die wil ik met u delen. Dat heeft een aantal consequenties en die wil ik in geheimhouding met u delen. En voor het overige, wat mij betreft even stand van zaken Flevolkust. Flevolkusthaven gaat van de realisatiefase naar de exploitatiefase. Dat betekent dat we, als we gaan kijken naar Flevolkusthaven op het niveau van gebiedsontwikkeling, dat we ook samen met de gemeente Lelystad in termen van de samenhang tussen binnendijks en buitendijks stappen moeten gaan zetten. Ook omdat we zien dat gewoon de marktontwikkeling zodanig is dat er heel veel belangstelling is voor Flevolkusthaven als totaal. Nou, daar hebben we een aantal, daar komen een aantal actielijnen uit naar voren. En met betrekking tot de MNSF kunnen wij u meenemen ook in een aantal issues met betrekking tot de procedure Raad van State en een aantal kleinere zaken die daaromtrent spelen. Dat is de bedoeling van vanmiddag, voorzitter.
Ik dank u wel. Dan geef ik het woord aan de projectleider, de heer Willems. Zou u wel gebruik willen maken van de microfoon die er ligt? Op tafel moet die liggen. Terzij iemand hem in zijn zak heb gestoken, maar dan heb ik een ander probleem.
Gaat helemaal goed. Ben ik te verstaan? Ja? Oké. Een klein poosje geleden dat u bent bijgepraat over de ontwikkelingen rond de Flevolkust. We hebben een behoorlijk aantal stappen gezet de afgelopen periode. En ik denk dat het goed is dat u even wordt meegenomen wat er de afgelopen periode is gepasseerd. En ook waar we de komende periode mee bezig gaan en wat eraan zit te komen. Een klein stukje over de realisatie, de oplevering. Klein stukje toelichting ook op het project, het programma en de doelen van Flevolkusthaven. En dat heeft dan vervolgens ook een relatie natuurlijk weer met de exploitatiefase. En het laatste punt, en daar zullen we na de zomer zeer waarschijnlijk ook op terugkomen. Hoe gaan we door met de ontwikkeling van Flevolkust? Zowel fysiek, programmatisch, maar wellicht ook organisatorisch. Stand van zaken realisatie. 1 juni was een mooi moment. Dan is de haven formeel ook in gebruik genomen. Dat is conform contract. Dus de aannemer die heeft binnen de afgesproken planning zijn zaken eigenlijk in gebruik kunnen geven. Er zijn nog een aantal kleinere restpuntjes, noemen wij dat. Er wordt ook nog wel wat gewerkt. Nou, dat is echt het aansluiten van een stekkertje, een lampje indraaien. Op dat niveau vinden nu nog de activiteiten plaats. En 1 juli is ook het moment dat de terminal exploitant, CTU, de haven ook echt overneemt. Echt in gebruik neemt van ons, ook contractueel. Dus dan is ook het moment van passeren bij de notaris dat de terminal exploitant de haven in gebruik neemt. Neemt niet weg dat er na 1 juli nog echte kleine restpuntjes zijn. Ik werd net uit een overleg geroepen omdat dit wat naar voren werd gehaald. Dat was het overleg met de aannemer. Met name over die kleine restpuntjes van hoe gaan we dat oplossen. En welke planning hoort daarbij. Maar dat zit de operatie op zich niet in de weg. Dat zijn echt de laatste punten en komma's. Het fysieke opleveren, dat is niet het eindpunt van zo'n traject. Er zit ook een hele papierwinkel achter, het zogenaamde opleverdossier. Dat zijn stapels papier waarin de aannemer aantoont van ik heb het zo gebouwd, daarmee voldoe ik aan het contract. Een soort gebruikshandleiding zit er ook bij, garantie. Dat hele papierwerk, dat loopt ook al, daar zijn we natuurlijk al druk mee bezig. Maar de echte afronding daarvan, dat zal nog wel een aantal maanden is de inschatting wel met zich meebrengen. Maar in de tussentijd is de operatie al in volle gang. Waar we ook druk mee bezig zijn, en dat heeft ook met de fysiek te maken, is het de aansluiting van de kabels en de leidingen. Een paar specifieke kabels en leidingen. Dan hebben we het over gas, dan hebben we het over internet. En dan hebben we het over, Edwin? Riool, ja, sorry. Ja, dat is best een belangrijk punt. Die moeten vanuit het binnendijkse bedrijventerrein komen. Dat is het stuk wat de gemeente ontwikkelt. We merken dat de gemeente wat trager is dan gepland in de realisatie daarvan. Nu heeft dat voor ons best wel wat gevolgen. Want ja, als je iets niet binnendijks aan kan sluiten, wat we buitendijks nodig hebben, dan moet je met andere soortige oplossingen gaan komen. Dat zijn dan vooral tijdelijke voorzieningen. Met tijdelijke voorzieningen kan je heel veel doen. Internet bijvoorbeeld kan je aanstralen vanuit de zendmast bij Batavia Haven. Riolering kan je ook tijdelijk oplossen door bijvoorbeeld met tankwagens het vuile water af te voeren. Het zijn geen ideale oplossing, maar je kan wel je operatie er op zich mee voeren. Daar zijn we over in gesprek met de gemeente. Ze geven ook aan dat vanaf oktober volgens mij, medio september, oktober, die faciliteiten aangekoppeld kunnen worden. En in die tussentijd moeten we dus met die tijdelijke voorzieningen aan de slag. Of eigenlijk de terminal exploitant met die tijdelijke voorzieningen. Een aantal van die voorzieningen hebben ze pas nodig als ze de vergunning ook hebben verkregen. De daadwerkelijke gebruiksvergunning, zeg maar, de milieuvergunning. Die is ook nog niet definitief afgegeven. Ondertussen zijn ze wel al bezig op terrein deel A. Dat is zeg maar het andere stuk met een tijdelijke operatie. Dus ze slaan al heel veel containers over en dat gaat best wel goed. Die operatie kunnen ze gewoon voortzetten op hun definitieve locatie. Maar een aantal extra dingen die ze willen doen. Dus het schoon kunnen spuiten van containers. Het aan kunnen sluiten van koelcontainers. Wat natuurlijk voor deze business best wel relevant is. Met al die agrarische producten. Dat kunnen ze dan waarschijnlijk nog niet doen. Omdat ze die vergunning daarvoor nog niet hebben. Dat is een stuk wat bij CTU zelf ligt. Dus daarmee is de pijn misschien ook wat minder groot. Dat die met name die rioolaansluiting. Maar ook de data-aansluiting er nog niet definitief is. Het is wel een zorg die we met de gemeente delen overigens hoor, want zij lopen dus wat achter op hun eigen planning. En los van dat we daar misschien financieel geen last van hebben, organisatorisch kost het ons wel een hoop tijd en moeite. Dat is het fysieke stuk zeg maar. Dus afdronk, conform planning, terminal exploitant kan conform planning ook van start. Ze zijn natuurlijk al van start, maar ook op de definitieve locatie. Los van het fysieke zijn we met heel veel andere zaken ook bezig. Een stukje beheer en onderhoud. Straks is die haven klaar. Maar er zijn heel veel partijen die in de gebruiksfase, in de beheersfase een rol hebben. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld voor de vaargeul. En ook het nautische. Daar staat Rijkswaterstaat voor aan de lat. Dus dan heb je het over beboeiing, verlichting, dat soort zaken. Dat moet overgedragen worden formeel. Ze nemen het pas over op het moment dat zij zien van het is gebouwd conform specificaties. Hetzelfde geldt voor het waterschap. Die heeft natuurlijk allerlei dingen op en rond de dijk die ze weer in beheer gaan nemen. Gemeente, dat is met name de weg, de verlichting, dat soort zaken. En ook onze eigen afdeling infra, die gaat een aantal zaken in beheer nemen. En dan heb je het met name over het stuk wat niet door de terminal exploitant wordt gebruikt, maar zeg maar het stukje weg, een aantal zaken daaromheen. En ook voordat we een definitieve klant hebben voor het andere stuk haven, het stuk wat nog niet is uitgegeven, daarvan zit het beheer en onderhoud ook bij de afdeling infra. Die overdracht, dat wordt nu allemaal uitgeregeld. Net zei ik al, de overdracht en aanvaarding van de terminal exploitant. Gewoon het terrein, het containerterrein wat ze gaan gebruiken. Dat vindt maandag plaats. Dan lopen we een ronde samen met de aannemer en de terminal exploitant. Van is het zoals je verwacht? We weten nu al dat er dus nog een aantal kleine restpuntjes zijn waarvan we zeggen van dat is niet helemaal conform afspraak. Maandag gaan we dat afdealen. Dus dat is dan of fysiek aanpassen. Of het is accepteren dat het niet helemaal gemaakt is en het gaat om kleine puntjes hoor. Dat is een kabel die er net op een andere plek ligt of een iets andere diameter heeft. Voor de functionaliteit zijn het geen zaken waarvan we nu denken dat doet afbreuk aan. Maar het moet wel eventjes afgeregeld worden natuurlijk. Het kan zijn dat er een financiële afspraak achterkomt. Dus dat de aannemer via ons naar de thermal exploitant zegt, nou, oké, het is niet helemaal conform specificaties. Dan maken we een financiële afspraak over. Dus dat zijn de varianten die daar dan in zitten. Omgevingsvergunningen voor de gebruiksfase. Voor terreindeel A, dat is het stuk wat dus nog niet is uitgegeven. Daar willen we wel een soort van raamvergunning voor. Dat daar ook gebruik van kan worden gemaakt door verschillende partijen. We merken dat er veel animo is voor het terrein. Dat is vooralsnog vooral projectlading. Dus dan moet je denken aan windmolenpartijen die daar hun operatie willen mobiliseren. Dus dat is dan windmolens op een ponton laden, zodat ze vervolgens elders daarmee aan de slag kunnen. Daar heb je ook vergunningen voor nodig. Nou, we willen niet elke keer dat als er een klant komt, dat er per klant weer een vergunning moet worden aangevraagd. Want die doorlooptijd, dat is een aantal weken. Dus we zijn nu bezig om daar een raamvergunning voor te vragen, zodat verschillende partijen eigenlijk op onze vergunning hun zaken kunnen doen. Nou, wij merken dat met name voor het bevoegd gezag in deze, en dat is Rijkswaterstaat en het waterschap, omdat we terug weer op die kering zitten, dus dan heb je twee keer een bevoegd gezag, dat het best wel lastig is. Want ze willen vaak precies weten wat voor activiteiten daar plaats gaan vinden. Het kan bulk zijn, het kan projectlading zijn, wat voor bulk, wat voor projectlading. Dus dat is nog wel een uitzoekwerkje. En wij zeggen, ja, de gewone dingen. Ja, maar wat zijn dan de gewone dingen? Ja, daar krijg je dan discussie over. Maar daar zijn we druk mee bezig. Zodat we eigenlijk een terrein aan kunnen bieden wat met de juiste vergunning ook voor de meeste partijen gebruikt kan worden. Marktbenadering. Dat is iets wat we continu natuurlijk aan het doen zijn. Daar zijn we niet gisteren mee gestart, maar dat loopt al maar 1,5-2 jaar. Dat is het in de markt zetten van de haven met het juiste profiel, met de juiste positionering. Dat gaat over bekendheid vergroten, communicatie. We zijn een campagne begonnen, ook in de vakbladen, in de media. En dan heb je het over campagnes via LinkedIn en social media tot echte advertenties en artikelen in vakbladen. Daarmee zien we dat onze bekendheid behoorlijk is vergroot. Dat kunnen we ook meten, hoe wij worden, hoe bekend we zijn, om het zo maar eens te zeggen. En dat stijgt goed. Nou, dat zien we ook dus terug in de partijen die geïnteresseerd zijn in onze haven. Daaronder ligt natuurlijk nog steeds het verhaal van weg naar water, de duurzaamheidsdoelstellingen. Waarom maken we die haven nu? Regionale economie, maar ook het stukje netwerkvorming en clustervorming. Daar zijn we op aan het inzetten. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met de gemeente. En dat heeft vooral te maken met het toevoegen van waarde. Niet alleen maar containers overslaan en zo snel mogelijk weer de provincie uit. Maar met name ook waarde uit die containerstromen halen en uit die ladingstromen halen. Dus dat doen we door clusters te definiëren. En dat gaat dan over agrofood. Biobased en circulair. En rond die clusters willen we inderdaad via die profilering de juiste partijen aan elkaar koppelen. Zodat we ook waarde kunnen toevoegen en echt nieuwe ecosystemen, bedrijfseconomische ecosystemen, daar rond die Flevokust laten ontstaan. Daarvoor hebben we natuurlijk ook gesprek met andere netwerkpartijen. Dan heb je het over andere havens, maar dat heb je ook over brancheorganisaties. Dus die gesprekken die worden gevoerd. En we merken dat we steeds beter in beeld komen. Dat de potentie van Flevokust steeds beter tussen de oren komt te zitten. Dus dat is een heel positief signaal wat we terugkrijgen uit de markt. En dat sterkt ons in het idee dat de haven op de goede plek ligt. En dat het ook iets is waar de markt om vraagt. Iets van een hele andere orde. Heel praktisch punt ook eigenlijk. Een havenbeheersverordening. We hebben die haven wel aangelegd. Maar er moet ook toezicht op kunnen zijn van... Komen er juiste schepen daar te liggen? Komt er niet iemand met een plezierjachtje aan onze kade liggen? Nou ja, 2 weken terug hadden we toevallig zo'n passant. Die voer daar, het waaide nogal hard. En die dacht, ik vind het toch wel eng op het IJsselmeer. Dus die is toen in onze haven komen liggen. Op dat moment lag er geen schip, dus dat kon wel. Maar dat is niet iets wat je natuurlijk wil hebben. Natuurlijk, als er echt calamiteiten zijn en het wordt gevaarlijk, dan is er altijd een vluchthavenmogelijkheid. Maar het is niet dat je standaard daar de recreatieschepen voor de wal wil hebben. Nou, daar hebben we een havenbeheersverordening voor nodig. Die aangeeft van dit type activiteiten, dit type schepen, die mogen in deze haven. En dan heb je het dus over beroepsvaart. Dan heb je het dus niet over de bruine vloot en over, van die cruiseschepen. Nee, het is echt beroepsvaart. Dus het gaat over logistieke activiteiten. Daar hebben we die beheersverordening voor nodig. Dat is een bevoegdheid van de gemeente om die vast te stellen. Klinkt een beetje gek. Wij maken de haven. De gemeente die stelt de verordening vast. Waren ze even vergeten, we hebben ze eraan helpen herinneren en we hebben toch vrij snel dat rondgekregen met elkaar. En 3 juli wordt die als een hamerstuk ook door de gemeenteraad vastgesteld. Dus vanaf dat moment kan er ook worden gehandhaafd dat de juiste activiteiten daar plaatsvinden. Dan heb je het dus over de waterzijdige handhaving. Dan zijn we natuurlijk ook druk bezig en daar kom ik straks uitgebreider op te spreken. De exploitatie van de buitendijkse haven. Dat is misschien wel de volgende sheet zelfs. We hebben 400 meter kade. 200 meter hebben we natuurlijk een langlopend contract met CTU, de containerexploitant. Die is geïnteresseerd om nog een stuk van de haven af te nemen. En dan vooral voor bulk gerelateerde activiteiten. Nou, kan je zeggen van ja, bulk, wat hebben we eraan aan die bulk? Nou, dat heeft ook te maken met circulaire economie. Dat heeft ook te maken met clustervorming. Dat past best wel goed in ons profiel. En het is ook niet een haven waar we 400 meter containers mee kwijt kunnen. Want daar is de capaciteit of de potentie in het gebied gewoon niet naar. Het is met 200 meter containerhaven kunnen we jaren voort. Echt wel 20, 30, 40 jaar. Dus die andere 200 meter die is ook altijd bedoeld geweest voor bulk en projectlading. Dus de Theo Pauw Groep, de moederpartij van CTU, die heeft gezegd, ja, wij willen eigenlijk ook wat meer bulkactiviteiten kunnen doen. Op de huidige 200 meter kunnen ze al kleinschalig bulk doen. Maar ze zeggen, ja, dat zit elkaar in de weg. Dus we willen een efficiëntere operatie kunnen voeren. Dus op terrein deel A willen zij toch wel een substantieel deel. We hebben niks toegezegd, maar dat is een intentie vanuit Pauw. Bulkactiviteiten gaan doen. Wij hebben gezegd, nou, willen we over nadenken. Maar we willen ook borgen dat er een stuk kade overblijft voor bedrijven die zich binnen dijks gaan vestigen. Voor partijen die af en toe eens een week die kade nodig hebben. Nou, dat zit in de plannen die nu voorliggen, zit dat. We hebben ze vrij recent binnengekregen. En we moeten kijken of dit inderdaad matcht met wat er binnen dijks aan verwachtingen is. En ook de interesse die we op dit moment hebben vanuit de partijen die zeggen, ik wil daar iets met windmolenonderdelen gaan doen. Nou. Dat is vrij vers, maar wel om aan te geven dat er dus voldoende vraag is naar de kade en dat we hem slim in willen richten. Dus en
Rogier, misschien kun je op het plaatje nog even aanwijzen wat terreindeel A en terreindeel B is,
ja,
voor de niet-ingewijden.
Dit is terreindeel B, dat is het stuk waar CTU de operatie hier gaat doen. Hier ligt de Maxima Centrale even voor het beeld. En dit is dus het stuk waar dan bulk en projectlading plaats kan vinden. Nou, en voor een groot deel daarvan zegt de Theo Pauw Groep, we willen dat benutten voor bulk. En dan blijft er nog een stuk over waar dan projectlading of incidentele overslag plaats kan vinden. En dat kan dus ook gebruikt worden door partijen die zich binnen dijks vestigen en niet continu een stuk kade nodig hebben, maar eens in de week of eens in de maand, om het zo maar eens te zeggen. Nou, heb ik eigenlijk verteld wat hier staat. Organisatorische doorontwikkeling. Dat is misschien wel het meest interessante stuk waar we nu mee bezig zijn. Wij merken dat het heel goed gaat. Dat blijkt ook uit de aanmeldingen of de partijen die zich geïnteresseerd tonen, ook voor vestiging op het binnendijkse terrein. En het gaat eigenlijk ook harder dan dat de gemeente denkt of dacht. Ze zijn begonnen met het bouwrijp maken van 7,4 hectare op het binnendijkse terrein. Even terug naar het plaatje. Dat is maar een deeltje van wat hier staat. Dat is ongeveer zo'n stuk. De haven is 5 hectare, dus ja, 7 hectare is ietsjes groter dan dat. Maar de bedrijven die zich melden op dit moment, die hebben niet 1 of 2 hectare, maar die melden zich gelijk met 5 of 10 hectare. Gewoon, er is een enorme schaalvergroting gaande. Dat zie je ook in die logistieke wereld. Distributiecentra waren vroeger 1 hectare, ja, nu zijn ze al snel 5 of 10 hectare. Ja, een Inditex is wel een extreem voorbeeld. Dat is gelijk 10 hectare. Dat soort partijen, of die zich gelijk zullen vestigen, dat weet ik niet, maar er is wel een enorme schaalvergroting gaande. Dus we zitten samen met de gemeente nu te kijken van ja, er zit heel veel potentie in het gebied. Hoe gaan we dat zo efficiënt mogelijk benutten? We willen de waarde of de economische potentie die die haven heeft zo maximaal mogelijk benutten. Nou, hoe doe je dat? Aan de ene kant door met een duidelijk profiel de markt op te gaan. Nou, dat doen we al. Maar je merkt ook dat de markt eigenlijk één organisatie nodig heeft om mee te kunnen schakelen. We werken heel nauw samen. Maar in de praktijk merk je toch, ja, de afstemming, de lijntjes, die zijn dan vaak toch net iets te lang. Dus het echt benutten van het maatschappelijke potentieel, dat kan beter vormgegeven worden. Is in ieder geval de indruk die we nu hebben, door een eigenstandige organisatie daarvoor in te richten. À la Omala of een soort gelijk construct. De markt ziet de gebiedsontwikkeling ook als echt één gebiedsontwikkeling. Dus het is daarmee logisch om daar ook één aanspreekpunt, één entiteit voor te gaan vormgeven. Dat heeft ook alles mee te maken dat binnendijks en buitendijks eigenlijk tot elkaar veroordeeld zijn, maar ook alles met elkaar te maken hebben. Als we buitendijks op zo'n manier uitgeven dat binnendijks eigenlijk geen goede kaderfaciliteiten meer heeft, ja, dan heeft binnendijks geen potentie. En als de binnendijkspartijen zich vestigen die weinig met die haven te maken hebben, ja, dan nut je de kansen van de haven ook niet volledig uit. Die gesprekken die voeren we nu natuurlijk al op ambtelijk en bestuurlijk niveau, van we houden elkaar goed op de hoogte. Maar het is niet één. Nou, daar zijn we nu naar aan het verkennen, hoe we dat dan beter vorm kunnen geven. Dus we zijn, en dat is recent, afgelopen maandag hadden we het eerste bestuurlijk overleg met de nieuwe wethouder van de gemeente Lelystad, wethouder Sparreboom. Daar hebben we dit ook tegen aangehouden, van wat is dit voor, hoe moeten we dit verder vorm gaan geven? En daar is vanuit de gemeente ook een positieve grondhouding in. Dus wat we willen gaan doen is een bestuursovereenkomst sluiten, het woord zegt het al, op bestuurlijk niveau, tussen GS en BMW. Om te gaan verkennen van hoe kunnen we die doorontwikkeling en die economische potentie van Flevo Kusthaven zo optimaal mogelijk benutten. Dat gaat over twee dingen. Aan de ene kant visie, ambitie, meer de inhoud van hoe kan dat gebied zich ontwikkelen. Ruimtelijk programmatisch, dan heb je het over clustervorming, dan heb je het over zonering, dan heb je het over fasering, doorgroeitempo. Daar moeten we een goed beeld bij hebben. Wat heeft de markt ook nodig? Dus dat is één deel van het traject. En het andere deel van het traject is, wat voor organisatievorm hoort daar dan bij? Kunnen we dat doen met de huidige organisatie? Of is dat toch efficiënter om dat te doen met een, ik noem maar een Omala-achtige constructie of met een havenbedrijf? Zo'n haven, ja?
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Mijn vraag is, er was altijd een duidelijke scheiding, hè? Van de provincie die zeg maar verantwoordelijk was voor het gebeuren van de overslag. En het bedrijventerrein wat er aangrenst, dat was een verantwoordelijkheid, de ontwikkeling van het bedrijventerrein voor de gemeente. Constateer ik nu dat daar een wijziging in gaat plaatsvinden. Met andere woorden, gaat het de provincie ook geld kosten om de ontwikkeling van het bedrijventerrein beter mogelijk te gaan maken. Wat heeft het college van GS dan tot voortschrijdend inzicht gebracht? Want volgens mij waren de afspraken toen de tijd duidelijk.
Voorzitter, de afspraken destijds waren klip en klaar. En die afspraken zijn ook tot stand gekomen onder hele specifieke politieke omstandigheden, zou ik bijna zeggen. Dat heeft wel geleid tot een succesvol model van samenwerken als het gaat over de aanleg en, de fase waarin we ons nu bevinden. Tegelijkertijd, en dat heeft de heer Willems denk ik goed geschetst, moeten we nu gaan economiseren. We moeten de gebiedsontwikkeling als geheel gaan bekijken. En dat betekent dat er een hele nauwlettende samenhang moet plaatsvinden tussen binnendijks en buitendijks. Want je kunt zich voorstellen als de, extreem geschetst, als de acquisiteurs van de gemeente Lelystad op het meest strategisch gelegen binnendijkse gedeelte een acquisitie binnenhalen die geen enkele relatie heeft met de haven. Maar dat puur doen vanuit een door de Greks gemotiveerde, acquisitiestrategie. Ja, daar zijn we niet goed bezig met elkaar. En hetzelfde geldt voor ons als provincie. Wij kunnen misschien een hele lucratieve kaderpartij binnenhalen of projectlading of andere partijen die geïnteresseerd zijn in benutting van de kade of het haventerrein, die geen enkele relatie heeft met het binnendijkse. Maar die vanuit onze optiek en belang van exploitatie best heel goed zijn, maar de samenhang niet tot stand brengen. Nou, daar zijn we echt heel verkeerd bezig. Want we hebben een uniek bedrijventerrein in handen, een uniek complex, wat op Randstadniveau, op MRA-niveau, maar ook zelfs op landelijke schaal in de belangstelling staat, daar moeten we strategisch en zorgvuldig mee omgaan. En vooral ook in samenhang met elkaar. En die fase om te verkennen, hoe brengen we nou die samenhang aan, die is nu aangebroken. Dus het gaat eigenlijk om de vraag, hoe halen we de maximale economische waarde en potentie uit binnendijks en buitendijks? Dat is de vraag die voor ligt. Dus inderdaad, dat kan leiden tot een besluit waarin rollen en taken veranderen.
Meneer Jansen.
Ja, ik probeer me dat ook voor te stellen en ik begrijp dat ook wel. Is ook wel een hele goede zaak dat je het heel breedschalig in economisch opzicht bekijkt. Maar goed, het blijft voor de gemeente heel belangrijk dat ze tot een sluitende grondexploitatie komen. Het zal de gemeente ook, laat maar zeggen, even een zorg zijn welke bedrijven daar komen, als het maar goede bedrijven zijn.
Dus voorzitter, ik probeer hier even voor te stellen.
Meneer Appelman,
meneer Appelman, even wachten.
Ja. Meneer Jansen, u maakt uw punt.
Ik maak even mijn vraag af als je het goed vindt. Ik vraag me af hoe het in de praktijk dan gaat. Want er is een groot bedrijf die wil zich vestigen in dat gebied. Heeft weinig relatie met de buitenhaven, als ik het zo mag formuleren. Wordt het dan een verantwoordelijkheid van de provincie? Of blijft het een verantwoordelijkheid van de gemeente?
Gedeputeerde. Dat is eigenlijk
mijn vraag. U maakt de keuze te zwart-wit. Maar uw eerste eerdere opmerking, dat is precies eigenlijk de essentie van de discussie, de dilemma's, maar ook de opgave waar we voor staan. Wat ik net al zei, een pure acquisitie gericht op het verkopen van zoveel mogelijk vierkante meters bedrijventerrein is suboptimaal voor dit hoogwaardige bedrijventerrein. Dat is de essentie. Dus je moet met elkaar afspreken wat voor type werkmilieu wil ik hier creëren. Wat voor typologie aan bedrijven moet hier plaatsvinden. Zijn we in staat om op basis van bijvoorbeeld een nieuwe GREX of op basis van bijvoorbeeld een gezamenlijke nieuwe exploitatie ook in staat om strategisch de tijd te nemen om de juiste clusters te vormen. En dat is een wat andere benadering inderdaad dan uw benadering van laten we maar zo snel mogelijk zoveel mogelijk vierkante meters uitgeven. Dan benutten we de potentie van Flevokust niet. Dat is eigenlijk dezelfde ontwikkeling die ook zeg maar, de gedachtegang rondom de luchthaven heeft plaatsgevonden. U weet daar alles van. Daar hadden we natuurlijk ook een strategische optie liggen waar we nu na 10 jaar zeggen wat goed dat we als regionale overheden in staat zijn geweest om de potentie daar nu uit te halen door gezamenlijk daar een exploitatie onder te leggen, ook de tijd te nemen om te kijken of we de juiste partijen daar kunnen krijgen. En dat is misschien wel ook een opgave die breder voor heel Flevoland gaat gelden. De juiste werkmilieus op de juiste plek. Ja, dus dat zijn een beetje de achterliggende overwegingen. En ik zou heel graag met de gemeente Lelystad dat gesprek daarover openen. En daar is eigenlijk ook die bestuursovereenkomst voor om met elkaar te bepalen wat gaan we onderzoeken, welke vraagstukken spelen en hoe kunnen we met elkaar het beste tot een optimale uitnutting van deze locatie komen. Dus dat is, en ja, de gemeente Lelystad is getroffen door een heel krap opgestelde GREX. En dat is nou precies het risico van de gebiedsontwikkeling. Dus ik denk als we Lelystad op een hoger niveau willen brengen, dat we gezamenlijk moeten kijken wat nou de unieke positionering van Flevokust als geheel is.
Ik begrijp deze lijn en ik heb het wenselijk antwoord.
Ik begrijp dat meneer Jansen tevreden is met dit antwoord zo.
Ik heb het wenselijk antwoord.
Kijk, dank u wel. Meneer Willems, gaat u verder.
Ja, dit is de laatste sheet. Nog een paar kleine toevoegingen hieraan. We proberen de gemeente, dus eigenlijk, dat zijn mijn woorden, te verleiden om wat kwaliteit in het gebied of in de gebiedsontwikkeling te brengen. En niet alleen maar op de korte termijn te gaan voor het financiële. Daarnaast heeft zo'n havenbedrijf, of hoe je het ook wil noemen, nog een aantal praktische voordelen. Als provincie zijn we niet ingericht voor dit soort exploitatiezaken. We hebben geen havenmeester, we kunnen geen havengelden innen. Als je het hebt over contractvorming, zeker kortlopende contracten. Ja, we hebben niet een organisatie waar we elke 5 weken weer een nieuw contract kunnen sluiten met een partij. We kunnen het inrichten, maar we hebben het niet. Dus zo'n havenbedrijf, die zou dat soort taken en verantwoordelijkheden ook op zich kunnen nemen. En ook die verschillende partijen die nu beheer en onderhoud doen. Wie loopt er achteraan op een gegeven moment? Wie is daarvan? Wie is overkoepelend, zeg maar, de eigenaar van die gebiedsontwikkeling? En dat zou zo'n havenbedrijf, zo'n organisatie prima kunnen doen. We zien ook elders in Nederland eigenlijk geen enkele andere haven die anders georganiseerd is dan via een havenbedrijf of via een havenschap. Dus het is een hele logische beweging. Ik begrijp goed inderdaad dat we inderdaad anders gestart zijn. En dat was inderdaad op dat moment ook de route die we wel moesten bewandelen, om het zo maar eens te zeggen, om de gebiedsontwikkeling verder te krijgen. Maar voor die exploitatiefase zijn andere modellen mogelijk wenselijker. Nou, dat zijn we nu aan het verkennen, aan het uitzoeken. We hopen daar op een redelijk korte termijn ook weer hier terug te kunnen komen. Eerst met een concept natuurlijk en vervolgens ook richtinggevend en besluitvormend. Dat is iets wat we na de zomer dan weer hier terug zullen brengen. Laatste puntje. We hebben natuurlijk ook nog de ontwikkeling van de ROM. Het is de doorontwikkeling van de OMFL. Daar zwaluwstaarten we natuurlijk mee. Dat er niet qua taken en verantwoordelijkheden overlap of dat we elkaar in de weg gaan zitten. En ook andere gebiedspartners. En dat is een ruim gebied in dit geval. Dan heb je het ook over havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam. Worden natuurlijk gewoon betrokken in dit traject. Van ja, waar is behoefte aan? Waar kunnen we elkaar versterken? En wat voor organisatie levert dat dan vervolgens op? Nou, wordt uitgewerkt. Het is nu vrij veel, kan ik me voorstellen. We komen daarop terug. Maar dit zijn wel de lijnen waar we nu mee bezig zijn. Voor Flevokust is dit de presentatie. Dus mochten er vragen zijn, dan is nu het moment.
Nou, we gaan eens kijken, heer Willems, of er behoefte is aan nadere vragen. Of uw presentatie is zo helder, duidelijk, klip en klaar, dat ze gewoon overtuigd zijn. Maar misschien mevrouw Jozef van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Wat voor soort bedrijven kan ik daar dan wel verwachten? Ook in combinatie met binnendijks en buitendijks.
U doelt op het binnendijkse terrein? Of buitendijks? Ja, buitendijks. We zijn nu concreet in gesprek met partijen die doen aan onderhoud van windmolens. En dat zijn meerdere partijen. En die zeggen ja, dat onderhoud in het IJsselmeergebied, maar ook op de Noordzee. Ja, daar moet je voor mobiliseren, zo noemen ze dat. Dus je hebt dan reserveonderdelen nodig of gewoon voor de bouw van windmolens zelf. Dat moet je klaarleggen. En dat wordt dan op een ponton of op een duwbak gelegd. En dat heeft een aantal dagen of een aantal weken nodig om dat op dat schip te krijgen. Nou, daar heb je een stukje kader voor nodig. Nou, dat zijn schepen die steken wat dieper. Dat zijn ook grote, zware onderdelen. Dus je moet er een stevige kraan op kunnen zetten. Nou, die kaders die zijn er eigenlijk niet in het IJsselmeergebied. Dus ja, ze kijken heel snel naar Flevokust. En anders moeten ze verder weg. Dus dat is dan of duurder, of dan moeten ze dure constructies gaan hanteren. Dus Flevokust is voor dat soort projectlading, noemen we het maar, heel geschikt. Omdat je dus en diepgang hebt en een hoge kaderbelasting. Gewoon een hele stevige haven, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat soort partijen die zijn logisch om buitendijks te krijgen. En binnendijks, dat kan van alles zijn. In eerste instantie zou je zeggen, het is logisch om clusters te vormen die te maken hebben met containers en met agrofood. Dus dan heb je het over koelhuizen. CTU, dus de terminal exploitant, die heeft ook al een optie, 5 hectare binnendijks, om dat daar te gaan, een soort warehousing functie. Maar er zijn ook maakindustriepartijen, dus die voegen waarde toe en die stoppen het vervolgens in een container of in een projectlading, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat is vrij breed en dat past ook in het profiel. Dus er is breed interesse, laat ik het zo maar zeggen. En dat is van agrofood gerelateerd tot meer de maakindustrie, om het zo maar eens te zeggen.
Meneer Ten Apel.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb een tweetal vragen, maar misschien wat praktische vragen wat dat betreft. Kunt u mij aangeven waardoor de gemeente Lelystad achterloopt op het schema? Want ik neem aan dat de plannen goed bekend zijn. En de tweede vraag is, heeft CTU geen probleem, u vertelde dat in uw beginpresentatie, dat de nutsaansluitingen, om ze zomaar te noemen, nog niet helemaal op orde zijn?
Ja. Nou, om bij die laatste vraag te beginnen. Als dat riool er niet over 3-4 maanden ligt, dan kan ze dat wel beperken in de operatie. Het eerste gesprek wat we met de wethouder hebben gevoerd ging onder andere ook daarover. Nou, er is ook geconstateerd van dat heeft gewoon prioriteit. Dus we moeten er vooralsnog van uitgaan dat er medio oktober een riooloplossing ligt. Mocht dat niet zo zijn, dan staat de gemeente ook aan de lat om wel de oplossing te faciliteren. Dat is dan een tijdelijke of een suboptimale, maar dat gaat dan met tankauto's of op een andere manier wordt dat dan afgevoerd. Want we hebben wel de afspraak gemaakt, en dat is al rond vorige zomer zelfs geweest, dat de gemeente heeft aangegeven van wij staan gewoon voor die functionaliteit van het buitendijkse terrein. Dus mochten wij nog niet klaar zijn, dan zorgen wij voor een oplossing. En daar betalen wij dan ook niet voor, dat is dan op rekening van de gemeente.
Okay, en u had een aanvullende vraag, meneer Ten Apel?
Ja, voorzitter.
Gaat u gaan.
CTU is daarvan op de hoogte, op die afspraken die u maakt?
Ja, uiteraard. Nee, CTU, dat is onze belangrijkste partij op dit moment. Dus we hebben dagelijks contact als dat nodig is. En ze snappen ook dat het af en toe niet allemaal door ons te sturen is. We hebben ook te maken met een gemeente, met een eigen planning. En we zitten constructief in overleg en we zijn vooral oplossingsgericht daar dan ook in bezig. Dus ze denken ook mee in wat is nodig, wat kunnen ze zelf, wat moeten wij, wat kan de gemeente. Dus die gesprekken die vinden in goede sfeer plaats. Blij zijn ze niet overal mee, maar ja. Het is niet allemaal in onze hand. Als dan de vraag komt van waarom duurt het zo lang bij de gemeente? Dan kan ik niet anders dan constateren dat die processen gewoon wat langzamer gaan aan die kant. En eerlijk gezegd zijn ze soms ook wat terughoudend om met besluiten naar hun college te gaan of naar de raad. Dat heeft misschien wel met het verleden te maken. Dat er toch wat gevoeligheid zat rond de ontwikkeling van de haven. Mensen met wat langer geheugen die weten ook wel dat het op een gegeven moment mis is gegaan in de raad. Dat sentiment dat zit er nog wel een beetje op. Dus de bereidheid, zoals wij hier regelmatig de staten informeren, dat is niet een gebruik dat aan de overkant ook gebeurt. Dus ja, de afstand tussen zeg maar, ambtelijk apparaat, bestuur en politiek is daar wat groter. Nou, we proberen daar wel wat dichter op te komen, maar dat kunnen wij zelf niet doen natuurlijk. Dat moet ook vanuit de gemeente zelf georganiseerd worden. Ja, en ze hebben gewoon praktisch ook een wat kleiner apparaat misschien wel. Dus om echt door te kunnen pakken. Misschien is die capaciteit ook net wat minder. Maar dat zijn hele praktische dingen.
Ik ga naar meneer Jansen, 50 plus.
Ja, nou ken ik de grondexploitatie in dat gebied natuurlijk vrij goed. Daar hebben we ook de categorie bedrijven op genomen, zeg maar. De milieubedrijven, categorie 1 tot en met 6. Stel nou dat zo'n groot bedrijf zich daar wil vestigen, een aanvraag doet. Mijns inziens kun je hem daar niet weigeren, want anders heb je al gelijk een procedure aan je broek zitten. Dus mijn vraag is, hoe gaat u daar dan invloed op uitoefenen dat zo'n bedrijf die geen enkele relatie heeft met de haven, proberen te weigeren? Want dat is toch wel, lijkt me toch wel een aardige uitdaging in juridisch opzicht dan, bedoel ik.
Uiteindelijk moet de gemeente ook altijd bereid zijn om een verkoopovereenkomst te sluiten. Maar laten we zeggen, die kant moet je zo'n gesprek natuurlijk niet opvoeren. De kunst is natuurlijk om, en daar kom ik op mijn eerder gemaakte opmerking, om in de regio voldoende goed geprofileerde, goed geoutilleerde werklocaties te hebben. Hè, met verschillende typologieën die passen bij de clusters en de profielen die je nastreeft.
Voorzitter,
heel kort dan, meneer Jansen, ja, want ik kijk kort ook naar het klokje. Hè?
Oh ja.
Ja.
Oh, ik heb nog niks gemerkt over ons. Maar goed. Nou, we hebben wat tijd ingelopen toch vandaag.
Ja, maar dat betekent niet dat we gaan vervolgens volmaken tot 10 uur vanavond met dit soort zaken.
Nee. Wel, nee, maar ik onderschrijf wel de lijn. Waar ik zorgen over heb, is op de wijze waarop je juridisch gezien bedrijven zou kunnen weigeren. Want in mijn zin ga je een procedure dan wel verliezen. Maar goed, dat is een zaak van de gemeente. Hetgeen wat u tracht te bevorderen bij de gemeente, dat onderschrijven wij graag.
Ik heb de gedeputeerde horen zeggen dat men zoveel mogelijk aan beide kanten de best doet om te voorkomen dat het tot een juridisch conflict gaat leiden.
Publiekrechtelijk kan je inderdaad niet weigeren, maar privaatrechtelijk heb je natuurlijk altijd een positie. Je bent de grondeigenaar, dus wil je verkopen ja of nee, of wil je hem verpachten ja of nee, dat is altijd aan de grondeigenaar.
Ik kijk even naar andere partijen of die nog een vraag hebben. We hebben hierna dadelijk nog even een stukje openbaar van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland en een stukje beslotenheid. Zijn er nog vragen over dit onderwerp? Nee?
Ik heb een antwoord.
Ja, de gedeputeerde.
Voorzitter, u krijgt allemaal een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de feestelijke opening CQ in gebruikname van Flevo Kusthaven op 20 september. Ik doe die vooraankondiging maar vast.
Dat is mooi. Dan zet de projectleider de maritieme server. Ik moet even vragen, hoe lang duurt deze presentatie ongeveer? Dat moet nog. Ja, dat moet lukken tot.
De eerste gaan heel snel.
De eerste gaan heel snel.
Het is even afhankelijk natuurlijk van het vraag- en antwoord spel. Maar
dat hou ik wel in de gaten, meneer Willems. Ja. Maak je maar geen zorgen.
Maar los daarvan, ik denk dat we in een kleine 20 minuutjes komen een heel eind. De eerste paar sheets, die zijn openbaar. Het laatste stuk over de grondverwerving. Heeft u misschien ook via de Kamer al het een en ander over gehoord. Dat loopt. Maar dat stuk dat is in vertrouwelijkheid. Dus dat is ook volgens mij al aangekondigd. Procedure inpassingsplan. Er zijn eigenlijk drie belangrijke, om hier dan even te starten, drie belangrijke lijnen waar we nu mee bezig zijn. Dat is het onherroepelijk krijgen van het inpassingsplan. Het is natuurlijk al definitief gemaakt door de Staten. Onherroepelijk, dat is als er ook geen gegrond bezwaar is of beroep is geweest en dat de Raad van State heeft gezegd van het is goed zo. De aanbesteding, dat zijn de stukken voor de aanbesteding zelf. Die moeten we contractueel natuurlijk zo maken dat we straks niet te veel gedoe krijgen met een aannemer. En voordat we echt kunnen gaan bouwen, hebben we natuurlijk ook de rechten op de grond nodig. Of het water feitelijk waar die haven moet gaan komen. Dat zijn de drie belangrijkste onderwerpen. En langs drie onderwerpen zal ik u ook meenemen. Procedure van het inpassingsplan. We hebben nog geen uitspraak van de Raad van State. In maart zijn we bij de Raad van State geweest om toe te lichten hoe wij erin staan. Er is één partij die heeft beroep aangetekend. Dat is de IJsselmeervereniging. En die heeft ongeveer alles wat je maar aan kan grijpen aangegrepen. Dat is natuur, ecologie, beeldkwaliteit, lucht, geluid, stikstof, barrowruimte. Dus het waterbergend vermogen van het IJsselmeergebied en nog wel een aantal. En de discussie focuste zich op twee punten, ook bij de Raad van State. Dat ging over de 10 hectare buitendijkse barrowruimte, hoe wij die berekend hebben en of dat wel klopt inderdaad met wat er fysiek gerealiseerd gaat worden. Daar horen wij ondertussen niet zoveel meer van de Raad van State, maar dat andere punt, dat gaat over stikstof, dat gaat over de programmatische aanpak. En wij hebben het idee dat de Raad van State daar wat terughoudend in is om daar uitspraken over te doen, want mochten zij hier positief besluiten. We hebben een redeneerlijn gehanteerd dat we zeggen we hebben de hele programmatische aanpak niet nodig. We kunnen ook met een andere methode aantonen dat stikstof geen probleem is. Dus de stikstofdepositie op stikstofgevoelige gebieden. Als ze daar ja op zeggen, dan geeft dat een behoorlijk precedent. Ook voor andere ontwikkelingen in het land. En er zijn heel veel procedures die op dit punt nu juist worden aangehouden door de Raad van State. Er worden ook vragen gesteld, prejudiciële vragen bij het Europees Hof. Dus de Raad van State heeft eigenlijk advies gevraagd aan het Europees Hof. Van hoe staat het er nu mee? Hebben wij in Nederland een goed systeem? Is die pas systematiek, is die houdbaar? Is dat een goede invulling van de Europese regelgeving? En het Europees Hof heeft tot op heden daar geen uitspraak over gedaan. En de Raad van State is dus terughoudend om hangende die procedure bij het Europees Hof uitspraken te doen over die stikstofdiscussie. We merken dat we steeds weer aanvullende vragen
voorzitter,
krijgen. Ja.
Dat is weer een mooie reden om uit de EU te stappen, lijkt mij. Hè?
dat is geen vraag, meneer Wagenaar. Maar een opmerking.
Goed.
Ik kan hem ook eens vragen stellen.
Nee, punt is gesteld.
Goed, ik geef het even duidelijk. Maar dat is eigenlijk het punt waar we nu op wachten. We hebben daar vrij weinig sturing op. De Raad van
nog meneer Bogert, ook een vraag.
Nou, even een vraag ter verduidelijking inderdaad. Is het nu zo dat de Raad van State ook al heeft aangegeven echt te wachten zeg maar, met een uitspraak totdat die reactie van die prejudiciële vragen
er
zijn?
Nee, dat is onze perceptie. Wij hebben het idee dat ze ook vragen in herhaling stellen. Tijdens de zitting hebben we gewoon een aantal zaken schriftelijk en mondeling toegelicht. Vervolgens krijgen we ze nog eens een keer in de rebound. En vervolgens nog eens een keer van, kan je het nog een keer uitleggen. Dat is niet een gebruikelijke procedure. Normaal is het de zitting, dan is de zaak gesloten. 6 weken later krijg je uitspraak. Nou, we zijn ondertussen al een aantal maanden verder. En nog steeds krijgen we vragen van de Raad van State. En vervolgens mag ook steeds weer de IJsselmeervereniging daarop reageren. Nou, dat blijft zo'n spel. Dus dat loopt. En ik verwacht dat we dus pas echt een antwoord krijgen op het moment dat het Europees Hof ook een uitspraak heeft gedaan. Nou, het Europees Hof zegt, wij gaan daar in juli, augustus uitspraak over doen. Nou, vervolgens heeft dat natuurlijk weer een tijdje nodig dat de Raad van State er iets van vindt. En vervolgens moeten alle dossiers die daarop wachten ook nog worden afgehandeld. Nou, wij liggen wel redelijk bovenop, omdat we ook crisis- en herstelwet zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we dan gelijk binnen 2 weken ook een uitspraak hebben. Dus dat is er één waar we vrij weinig invloed op hebben. Punt. Het is natuurlijk wel randvoorwaardelijk om te kunnen gunnen. Of de aanbestedingsprocedure start is één, maar het daadwerkelijke gunnen, dat is natuurlijk wel nodig. Want anders heb je nog niet je planologische kader gerealiseerd. Dus dan mag je feitelijk ook nog niet gaan bouwen. Dus dat is een randvoorwaarde waar we mee te maken hebben.
Sluiten we nou een overeenkomst af met Rijkswaterstaat of echt met het ministerie?
Dat gaat straks komen. Dit gaat over het inpassingsplan. Raad van State is een heel andere organisatie. Dat heeft niet zoveel met Rijkswaterstaat of met het ministerie te maken. Maar daar kom ik straks op over de overeenkomsten die we sluiten. Dit is de planologisch-juridische procedure. En die is zoals ik net geschetst heb. De aanbesteding, de voorbereiding van de aanbesteding. We zijn bezig natuurlijk met de contractstukken voor te bereiden. Dus zeg maar het contract wat we op de markt zetten. We vinden het belangrijk dat dat goede contractstukken zijn. Dus de partij die we gevraagd hebben om die contractstukken op te stellen. Daar hebben we natuurlijk alle vertrouwen in. Maar ervaring van het Flevokust leert dat je soms toch wel wat interpretatieverschil kan hebben. Is het duidelijk opgeschreven? Is het juridisch waterdicht? Je kan wel zeggen, ja, technisch klopt het, maar klopt het juridisch dan ook? Dus we zijn bezig met een second opinion op die contractstukken. Die is, er staat afgerond, maar die is zo goed als afgerond. De observaties die verwerken we nu nog op dit moment in de contractstukken. En daarmee kunnen we eigenlijk de markt op. Wat we parallel in hetzelfde traject eraan gedaan hebben, is het actualiseren van de raming die we gemaakt hebben. We zijn ruim een jaar geleden naar Provinciale Staten gegaan om een investeringskrediet te vragen. Nou, we merken vanwege die procedure bij de Raad van State, maar ook vanwege de procedure die we of het gesprek wat we lopen met het Rijk over het verkrijgen van de gronden, dat we toch wat uit onze planning aan het lopen zijn. Nou, iedereen weet dat de aannemers niet goedkoper worden op dit moment. Dus als we straks de markt op gaan en we gaan zo'n procedure lopen, dat we ook wel voldoende zekerheid, je hebt nooit zekerheid, maar voldoende zekerheid hebben dat er ook een aanbieding uitkomt van die aannemers, dat we voldoende budget hebben om te kunnen gaan gunnen. Nou, daarvoor zijn we nu dus een actualisatie van de raming aan het maken. Dat zou kunnen betekenen dat het bedrag wat omhoog moet gaan, daar zullen we ook terugkomen bij de Staten, want dat betekent iets voor het investeringskrediet. En dan moeten we kijken inderdaad waar dat op uitkomt en hoe we dat vervolgens in gaan vullen en hoe we dat gaan dekken. Maar daar komen we na de zomer ook op terug. Dat is iets waarvan wij denken dat dat verstandig is. Want om de markt te gaan bevragen, terwijl je eigenlijk aan de voorkant weet, het budget wat we beschikbaar hebben is waarschijnlijk niet toereikend. Dan hebben we de markt met iets opgezadeld. Dat zijn toch vrij omvangrijke trajecten. Er gaat een hoop tijd en geld in zitten, ook voor die aannemers. Ze krijgen wel een inschrijfvergoeding, maar die is lang niet kostendekkend. En dan moeten we vervolgens constateren, we kunnen nu niet gunnen. Nou, er zijn een aantal opties. Of we gaan op dat moment terug voor meer centen. Ja, wie betaalt dat dan? En dan heb je een procedure richting de Staten. Dan ben je toch wel een kleine 2 maanden onderweg. Dus we willen eigenlijk parallel daaraan dat het traject gaan lopen. Zodat we met voldoende zekerheid kunnen zeggen, als we die aanbestedingsprocedure gaan starten, dan hebben we ook voldoende zicht op daadwerkelijk kunnen gunnen. Daar komen we na de zomer dus voor terug. We zijn wel gestart natuurlijk om de markt al te bevragen van wie is er geïnteresseerd. Dat noem je een voorselectie. Dus partijen kunnen zich melden van wil je straks een inschrijving gaan doen. Nou, dat zijn best een aantal partijen. Volgens mij zijn er een stuk of 12 die zich hebben gemeld. Nou, dat is een goed signaal. De aannemers hebben het best wel druk. Maar dat is dus kennelijk toch wel een aantrekkelijke opdracht voor ze. Waarin ze zich dus, aan de ene zijde zien ze daar misschien wel een leuk project in, maar ze willen zich daar ook waarschijnlijk in onderscheiden. Het is toch wel een aantrekkelijke ontwikkeling. Die procedure is gestart. We hebben dus 12 partijen en we zijn nu bezig om die te beoordelen. We doen dat niet zoals bij Flevokust door ze in een grote ballenbak te gooien en te gaan loten. Wij willen op basis van kwaliteit, aan de hand van referenties van projecten die ze eerder hebben uitgevoerd. En dat gaat dan over volumes, dat gaat over primaire waterkering, dat gaat over bevoegd gezag, vergunningverlening. En met name ook van hoeveel ervaring heb je met het bouwen van havens in diep water. Die ranking die wordt momenteel gemaakt. De planning is om in september dan te starten met de aanbesteding. Moeten we nog gaan kijken of dat inderdaad een route is die we willen gaan lopen. Want op het moment dat we gaan starten met die aanbesteding, dan willen we eigenlijk in één keer door kunnen stappen naar het gunnen. Als er nog te veel onzekerheid in zit, het traject wat ik straks toe zal lichten tussen provincie en Rijk over het verkrijgen van de rechten op de gronden. Als dat lijkt te lang te gaan duren, dan moeten we misschien constateren dat we ietsjes later naar de markt moeten gaan stappen. En ook als het traject met de Raad van State en het inpassingsplan nog te ongewis is. Dus dat dat ertoe leidt dat we na de jaarwisseling ongeveer komen te zitten. Want dat is dan de planning die daarbij hoort. September starten met de aanbesteding. Dan kan je rond de jaarwisseling zou je kunnen gaan gunnen. Als dat te veel uit elkaar gaat lopen, dan moeten we misschien onze knopen tellen en zeggen, dan starten we ook ietsjes later met dat traject, zodat we het wel in één keer door kunnen lopen. Dat is dit stuk. Zijn hier vragen over in het openbare?
Ik kijk even. De heer Ravenswaai, SP.
Dit verhaal zo horend, weten we dat af en toe het Europees Hof heel lang kan doen over antwoorden, maar ook de risico's die loopt.
is er niet een bepaald risico langs mand aanwezig dat we de hele zaak moeten afblazen?
Sorry, er stond laatste
telefoon. Bepaald... Ja, excuus. Is er niet een bepaald risico aanwezig dat we de hele zaak moeten afblazen?
Dat het helemaal niet doorgaat, planologisch gezien. Voordat het onherroepelijk is, is er altijd een theoretisch risico. Mijn inschatting is dat als er iets aangepast moet worden, dan zal het op die stikstof zijn. Het gaat om zulke lage waarden, zulke lage emissies en ook zulke lage deposities. Even een voorbeeldje. De grenswaarde is 1400 en onze bijdrage is 0,01. Nou, ik denk dan, daar moeten we uit kunnen komen. Als het hier niet lukt, dan lukt het nergens in Nederland. En dan zit echt Nederland op slot. Nou, dan hebben we een andere discussie. Dus ik ga ervan uit dat er dan ook een politieke oplossing komt. Maar dat is in de toekomst. Puur fysiek inhoudelijk is het niet een issue. Nee.
Meneer Bogert, zag ik u nou? Of? Nee. Oké. Nee, dan is dat heel prima. Ik kijk even naar anderen. Nee. Goed. Dan even een hele pragmatische vraag van mijn kant. Kijkend naar de klok, is het formeel eigenlijk pauze nu, maar ik kijk u even aan. Want dan schors ik nu de vergadering, dan wordt de zaak op geheim gezet. En dan open ik daarna de vergadering, gaan we door met dit onderwerp. En dit duurt er ongeveer 5 of 10 minuten? 10 minuten. Dus dan... Nee, maar u bent leidend in deze commissie. Dus dan gaan we door met dit. En dan gaan we daarna wel een hapje eten voor degene die willen eten. Dan schors ik nu de vergadering, zodat de apparatuur kan worden veilig worden gezet. Een paar minuutjes. Dus blijft u allen zitten.